Wanneer bent u geboren en waar bent u geboren?
Nou, ik ben in Leiden geboren op 7 mei 1940 in de Poelgeestraat in Leiden.
Ja.
En dat is een straat in een wijkje van de Maredijk. Misschien zegt u dat iets.
De Maredijkbuurt.
Ja, achter de Rijnsburger Singel, daar is zo'n wijkje met Aloëlaan, Poelgeeststraat en nog een paar straten.
Ja.
En ja, in dat wijkje ben ik geboren dus.
Ja, ja. Dus daar woonden uw ouders?
Daar woonden mijn ouders, ja.
En u bent dus een paar dagen voordat de Duitsers Nederland binnenvielen geboren?
Ja, ik zeg wel eens tegen mensen, willekeurig, ik ben nog een persoon van voor de oorlog. En dan gaan ze wel eens denken, hoe oud zou die man of knul zijn?
Ja.
Ik maak dat dan ook later wel bekend. Dan zeg ik, ja, 10 mei brak de oorlog uit.
Ja.
Ik ben op 7 mei geboren. En mijn moeder, die is bevallen van mij in het Elisabeth ziekenhuis, toen nog op de Hooigracht.
Ja.
En die moest na een paar dagen weg, want ze hoorde maar dingen. Ze kon het niet thuis brengen wat er dus in wezen, in Nederland zeg maar, was gebeurd zeg maar. En dat was de oorlog.
Ja.
En die moesten het ziekenhuis uit. Alle mensen die dus mobiel waren, zeg maar, die moesten het ziekenhuis uit. En, dus mijn moeder ook.
Ja, dus uw moeder lag in het Elisabeth ziekenhuis toen u geboren werd.
Ja, ja.
En dus toen ze daarna de bevalling nog lag, toen was die Duitse inval. En toen moest ze dus terug naar huis.
Toen kreeg ze van de verpleging, wat ze mij dan later vertelde. Want ik was een kleine hummel, zeg maar. En ze moest dus weg, dus ze nam mij op. En is dus het ziekenhuis verlaten, zeg maar. Ja, tegenwoordig is zo, gaat een vrouw met een taxi weg of een man of wat ook. Of door de verpleegkundige wordt gehaald.
Ja.
Maar ja, dat was er niet. We hadden een fiets. Dat was alles.
Ja.
Daar moest je het maar mee doen.
Ja, ja. Hoe groot was het gezin van uw ouders?
Nou, van mijn ouders.
Van waar u in geboren bent.
Ik ben de enigste.
U bent de enigste kind?
Ja. Ja. Mijn vader zei, ik heb 1 kind, allemaal jongens.
En hoe heeft u dat gevonden, dat u maar 1 kind was?
Ik zal u zeggen, ik heb natuurlijk de oorlog zeg maar wel meegemaakt, maar niet bewust. Mijn vader die heeft 5 jaar in Duitsland gezeten, tijdens de oorlog. En toen hij dus terugkwam, en toen woonden we in de Parkstraat in Leiden. Mm-hmm. In de kooi, zeg maar. Hè?
Ja.
En ik zag hem dus, hè. En dan zei mijn moeder, dat is je vader. En ik keek er aan en zei, dag meneer.
Ja.
Ik kon hem niet. Ik had hem, ik was daar inmiddels zeg maar 5 jaar.
Ja.
En dus, je had die man dus nooit gezien en meegemaakt. Dus het was in wezen mij een vreemd.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Is uw vader te werk gesteld geweest in Duitsland?
Ja, in Wiesbaden.
Ja, weet u wanneer die naar Duitsland ging? In welk oorlogsjaar?
Nou, dat durf ik eigenlijk niet zo precies. Ik denk dat de oorlog al bezig was. Ik heb het alleen maar van het horen, want ik had het natuurlijk niet meegemaakt. Ik heb het wel meegemaakt, maar niet dat je zegt, je weet er iets van.
Ja.
Ik heb gehoord dat de oorlog een jaar oud was, zeg maar. En dat was, met die Duitsers was natuurlijk een goede inval en al gedoe meer. Radio mocht er niet gedraaid worden. Wij hadden vroeger wel radio, maar distributie. Van 4 zendertjes en dat zat aan de muur vast.
Ja.
En dat mocht niet gedraaid worden. Dus mijn vader die moest dus weg.
Ja. En wat heeft uw moeder toen gedaan?
Mijn moeder die had werkhuisjes om toch de zaak, hoe zeg ik dat, dat we toch te eten hadden en alle gedoe mee. Ook wel werden we geholpen door wat familieleden.
Ja.
Ik zat op een kleuterschool om de hoek van de kooi, zeg maar, op de Heren Singel staan nu ook allemaal huizen. En er stond een kleuterschool en het hoofd daarvan, dat was juffrouw de Raven. En mijn moeder die hield die schoon. En dat kwam ook natuurlijk wel eens op ongunstige tijden. Dus dan werd ik, misschien ook nog wel met meerdere kinderen, dat kan ik me niet meer zo gauw herinneren, bij het hoofd van die school. En die woonde om de hoek, ook op de Heren Singel. Daar moest ik dan heen gaan. In de tussentijd ging mijn moeder schooltjes schoonmaken, de toilet. De kinderen maken altijd rommel met zand en al dat gedoe meer.
Ja.
En dat gebeurde. Dus ik ging eten bij juffrouw de Raven, want zo heette ze dus.
Ja.
En, maar ik hou ze er nog niet van. Die mevrouw die at dus aardappeltjes met spruiten en nog iets.
Ja.
En ik at die spruiten niet op. Ik had een korte broek aan, zei mijn moeder toen. En ik deed die spruiten in mijn zak. mijn moeder heeft dat s'avonds nooit gezien met naar bed gaan. Dus de volgende dag. Kijk in die klok, ik ga het vertellen. Wat zit daar nou in? Ze kon niet thuisbrengen dat het spruiten waren. Ja. Dus zij zegt op een gegeven moment tegen juffrouw de Raven: mijn zoon, die heb je gisteren bij jou gegeten. En, heb je iets bepaalds gegeten? Ja, ze zegt, ja, gewoon eten, Hollandse kost. Ja, wat? Spruit? Oh ja, die hoeft hij niet. Die heb ik in zijn broekzak gevonden. Dus dat was een hilariteit op zo'n moment.
Ja.
Dat werd dan ook wel eens aan een andere juffrouw verteld. Nou, we hebben er een op school en een koster. Nou, die hoefde dat niet. Dat heeft hij in zijn broekzak gedaan. Dus dat was gewoon een hilariteit daar op school.
Ja. En uw moeder die had die werkhuizen om in ieder geval, terwijl uw vader afwezig was, inkomen te hebben.
Ja.
Zij bleef wel gewoon in het huis waar jullie toen woonden.
Ja. Dat wel.
Met u samen.
En we zijn, ik weet ook nog, we zijn nog een poosje in de Meduzestraat geweest. Daar woont een zus van mijn vader. En daar zijn we ook nog een poosje in huis geweest. Dat weet ik nog wel.
Ja.
Want die hadden een groot huis in die Meduzestraat. Zo'n hele woning, zeg maar. Nou, hun hadden zelf ook maar één zoon. Nou, ik was er ook maar één, zeg maar. Dus daar hebben we ook nog een poosje gebivakkeerd, zeg maar.
Heeft uw vader die tewerkstelling goed overleefd? Door geen ernstig letsel opgelopen of geen psychische klachten van overgehouden?
U slaat een spijker op zijn kop. Geen letsel, zeg maar. Maar het is natuurlijk wel ook een beetje in zijn hoofd. Dat als je dan thuis komt en het is daar achter de rug. Of Nederland is bevrijd. Hoe je het uit moet drukken. In het begin hebben we daar mijn moeder dus al wat moeilijkheden mee gehad en al dat gedoe. Maar dat is, ja, in de jaren is dat zeg maar gesleten en al dat gedoe. Wij zijn natuurlijk in die tussentijd zijn wij heel dikwijls verhuisd. Dus hij liet dat achter hem, zeg maar. En we moesten gewoon verder. Er was geen andere keuze.
Ja. Hebt u dus als kind nog herinneringen aan die oorlogsjaren, wat u dan deed als kind?
Er was tegenwoordig, kinderen hebben van alles. Ik kijk maar bij mijn eigen kleinkinderen. Als je ziet, tegenwoordig spelen ze op een iPad. Vroeger, ik speelde met sigarenbandjes en met luciferdoosjes. Ja. En het snoepje van de week van de Gruiter.
Ja.
Want dat had, elke week had dat iets. En het woord zegt het al, een snoepje van de week. En een kind, er zat altijd wel een aardigheidje in waar je dus iets mee kon doen, zeg maar.
Ja.
Maar ja, dat is tegenwoordig een hele andere tijd. Dat is niet meer.
Dus, ja.
Ik zeg dat nog wel eens bij mensen of zo, of tegen kinderen. Jongens, jullie hebben van alles. Wat had ik dan vroeger en al dat gedoe mee? Dat was niks.
Ja.
Je was blij in de zandbak of zo op school.
Ja, speelde met hele eenvoudige dingen natuurlijk.
Ja, hele eenvoudige dingen. En ik weet wel, toen ik een jaar of misschien 7, 8, toen kwam het voor het eerst plastic kwam er dus. En dan had je een zakje met tum-tum iets. En daar zat dan een autootje aan vast. Nou, je was de koning te rijk als je dat kreeg.
Ja.
Want mijn moeder kon dat niet betalen.
Ja.
Want dat was er gewoon niet. Dus als oma kwam, dan, die nam dan iets mee. Want ik had een oma en opa, dat was een aannemer. Dus die zat wat ruimer in de portemonnee.
Ja.
Als dat wij zelf zaten.
Ja.
En dus die zei, ik neem wat mee voor die kleine jongen.
Ja.
Zo ging dat.
Ik begrijp dus dat u uw grootouders gekend heeft.
Ja.
Zowel van vader als van moeders kant.
Ja. Nou, ik zal u zeggen, mijn oma van mijn vaders kant, die is 103 geworden.
Zo.
En mijn vaders opa, die hebben zelfs mijn moeder ook niet gekend. Dus die kregen dus ook een andere naam. Want die oma die ging hertrouwen.
Mm-hmm.
En dat was iemand, als ik het goed onthoud, uit Naarden. Uit Weesp kwam die vandaan. En die had zelf ook natuurlijk kinderen.
Ja.
En dat moest dan klikken. En wij wisten niet beter. Wij zijn gewoon opa tegen. Want dat was die voor ons.
Ja. En dat is dus de opa en oma van vaders kant.
Ja.
Ja, en die opa was aannemer. Begrijp.
Nee, van mijn moeders kant, die was aannemer.
Die was aannemer. Ja. En die opa van vaders kant, wat voor werk deed hij?
Die zat in de sigarenindustrie.
Mm-hmm. Hier in Leiden?
Ja, hier in Leiden, op de Doezenstraat.
Daar zat een sigarenfabriek.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
En hoe heette die, weet u dat nog?
Nou, dan moet ik heel ver teruggraven. Want wij hadden verschillende sigarenfabrieken in Leiden. Er was er ook een aan de overkant van de Zeilsingel.
Ja.
En daar had je het Uiltje.
Mm-hmm.
En dat was dus ook een groot bedrijf. Maar ja, er werd wel meer sigaretten gerookt. Maar er werden steeds minder sigaren gerookt. Sigaren roken was prijzig.
Ja, dat was duur. Ja.
En er waren natuurlijk nog meerdere fabrikanten. Als je in Brabant, dat is eigenlijk de industrie van sigaren. En die kon het wat verdeliger doen als die sigaren hier. Nou, wat deden mijn opa en alle, die had een eigen tuin met plantage. Die verbouwden het zelf. Mm-hmm. En dan, als dat rijp was, zoals dat dan heet. Ik heb wel opa gezien, had hij, je moet je voorstellen, een broodplank. Ja. Met een scherp broodmes.
Ja.
En zo ging hij zijn tabak snijden. Hij gebruikte dat ook in zijn pijp. Want oma die mopperde altijd. Het was natuurlijk een beetje minder soort tabak. Dat deed hij dan in zijn pijp. En dan stak hij dat aan. En dan drukte hij dat aan met een lucifersdoosje. Maar ja. Opa die had een gewoonte. Als hij rookte, ook te praten. Dus we kregen allemaal stof. En nog eens stof en al wat gedoe meer. Dus
ja.
Ik vond oma niet zo prettig. En oma was slechtziend. Toen had je nog niet de tijd. Tegenwoordig zeggen ze, ik zie haast niks meer. En dan word je bij je huisarts, word je naar het ziekenhuis. En dan zeggen ze, je hebt staar. Maar dat was er vroeger niet. Mijn oma die ging op een gegeven moment, toen het zover was, dat haar ogen geholpen konden worden in het ziekenhuis. En ze kwam weer thuis. En toen zei ze, goh, ik heb al nooit gezien dat ik zo'n mooi vloerkleed heb. Ik zie allemaal motieven. Dat kon ze door die staar kon ze dat dus niet meer zien. Dus,
ja.
Zo, ja. Ja.
Dus uw opa die verkocht de tabak die hij verbouwde aan die sigarenfabriek.
Ja, ja.
En daarmee verdiende hij dus zijn inkomen, begrijp ik.
Ja.
En dat was dus van uw moeders kant. En de grootouders van uw vaders kant was opa dus aannemer.
Nee, u draait even de rol om.
Draai ik het weer om?
Mijn moeders ouders, die hadden de aannemerij.
Oké.
Okay. Ja. Van Kapaan met zijn bedrijf.
Ja.
En dat deed hij in beginjaren, deed hij dat samen nog met zijn zoon. Dus mijn jong is broer van mijn moeder.
Ja.
En, maar ze zeggen wel eens, familie, die moet je wel mee uitgaan of wat ook. Maar dan moet je niet mee zaken doen en samenwerken. En zijn vak was tegelzetter. Dus, en opa, die was eigenlijk een beetje te secuur. Alles wat hij bouwde, kon niet stuk. Die bouwde één op één.
Mm-hmm.
Nou, dan moet je tegenwoordig niet meer aankomen.
Ja. Ja.
Qua cement en zand en alle gedoe meer. Dus,
ja.
En
nu we het toch over beroepen hebben, wat deed uw vader voor zijn beroep?
Mijn vader werkte bij de gemeente in de plantsoenendienst.
Mm-hmm.
Ja.
En hoe noem je die functie?
Nou, de populair gezegd tuinman.
Ja. En heeft hij dat zijn hele werkzame leven gedaan?
Ja, ja, ja. Die had bepaalde rayons in Leiden waar hij dus werkte. Want ik ging ook wel eens mee als jongetje, zei in de vakantie. En dan zei hij, wil je harken? Ik zal maar wat zeggen, de witte singel die werd gemaaid, maar er bleef gras achter. Nou, zeker niet de witte singel.
Uh-huh.
Want daar, plat uitgedrukt, daar woonden toch altijd een beetje gesitueerde. Wij zeggen altijd plat uitgedrukt, de koude kak.
Ja.
En dan zei mijn vader, weer harken? Nou, dan was hij met de motormaaier, had hij, ik zal maar zeggen, een heel stuk gedaan. En dat gras lag er. Dus dat hark je op en dan gooi je in een bakfiets.
Ja.
Dat ging dan naar de reiniging.
Ja.
Daar werd het opgeslagen en daar ging het nog weer verder.
Ja. En uw vader heeft dat werk dus gedaan tot aan zijn pensionering?
Ja.
Ja. In de oorlog had uw moeder werkhuisjes.
Ja.
Heeft zij na de oorlog nog gewerkt?
Ja.
Was dat noodzakelijk voor het gezinsinkomen?
Als je het op de keper beschouwt, ja.
Ja?
Ja.
Ja, uw vader verdiende niet voldoende om het gezin te kunnen
omhouden. Mijn vader die ging cursussen doen. En daar werd hij, als hij dus weer een diploma erbij had gehaald, zeg maar. En hij liet dat op het stadhuis zien. Dan kwam hij weer in aanmerking van een andere schaal, zeg maar.
Mm-hmm.
En zijn hoogste rang is altijd werkmeester geweest. Dus mm-hmm. Dat hij dus niet meer de straat op ging. Dat hij een man of acht had die dan... gaan we vandaag doen. We gaan nu bomen snoeien in die wijk. En zo ging dat dan.
Ja.
De werkbrieven, de tijdbrieven, waar dus gewerkt werd, waar zoveel uur voor staat. Nou, die tijden moest hij dus bijhouden in het schrift. Dus, en dat stuurde hij dan op naar zijn grote baas, zeg maar, op het stadhuis.
Ja. Maar uw moeder ging dus ook werken om mee te verdienen voor het gezinsinkomen. En wat voor werk heeft zij na de oorlog nog gedaan?
Wat heeft zij na de oorlog gedaan? Echt als huis ergens bij mensen, ook op de Witte Singel, zeg maar. Die hadden het staatslotenkantoor.
Ja.
En, want dat had je vroeger.
Mm-hmm.
Staatsloten zijn natuurlijk altijd bestaan, maar er waren dus van die wederverkopers. En die hadden dan een kantoor aan huis. En mijn moeder hield het huis schoon. Dus, tijdens de verkoop van de staatsloten.
Ja. Ja. En heeft ze dat vele jaren gedaan?
Ja, dat heeft ze wel vele jaren gedaan. Ja.
Ja. Ja. En hoe was dat dan voor u als u bijvoorbeeld uit school kwam? Was zij dan thuis?
Nee, want dan ging ik mee. Mm-hmm. Achterop.
U ging mee naar het werkhuis?
Ja, ja. Ja, want ze liet me niet alleen.
Ja. Nee. Oh, dat is heel goed van haar natuurlijk. Ja. Hè? Ja. 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 Dus u werd sowieso zonder meer opgevangen?
Ja, ja, ja. Ik kwam al uit school alleen naar huis, dat wel. En dan ging we eerst thee drinken en al dat gedoe meer. En dan zei ze, nou, ik moet nu daar naar de kat, want zo heette de, waar ze dan werkte. En dan ging ik achterop mee. En dan, Donald Duck was er toen nog niet. Dus je zat er, of de kleuren of iets dergelijks, wat die mevrouw dan had, zeg maar, voor je. Ja. Want ja, ze moest me toch bezighouden.
Ja, ja. Als u erover nadenkt, kunt u dan iets zeggen over de manier waarop u opgevoed bent door uw ouders?
Nou, opgevoed, ja, hoe zeg ik dat? Erg los, want er was niets. Ik zeg altijd zo, zeg ik tegen mijn eigen kinderen en tegen mijn kleinkinderen, discipline heb je vader en opa nooit gehad. Want als mijn moeder ineens weg moest, er werd iemand, telefoon, dat hadden we nog niet. Mm-hmm. En dan werd er gevraagd, zou je willen helpen dat of dat? Ja, maar ik heb nog wel een kind, nou neem het dan mee. Nou, zo ging dat. En dat deden we ook.
Ja. Ja.
En als ik dan met mijn vader mee, dan had mijn moeder weer even de vrije hand, zeg maar, om iets te verzorgen, zeg maar, of een ander huisje op te knappen of iets dergelijks. Dat dus wel.
Ja, ja. Heeft u het idee dat u streng opgevoed bent?
Nee.
Omdat u ook al zegt van ik ben, het was los.
Ja, ja, ja. Ja, nee.
Okay. U zei daar straks al, ik maak uit uw verhaal op dat u op meerdere plekken in Leiden heeft gewoond.
Ja.
Dus jullie zijn als gezin meerdere malen verhuisd.
Vele keren verhuisd.
Ja?
Tot aan mijn trouwen toe.
Ja.
Ik zal u zeggen, mijn moeder die hield het nergens uit. Ze gaf wel eens mijn vader de schuld, maar die zei, als ik een bed heb, ik heb een sigaar, dan heb ik het best. Ik heb werk, want vroeger jaren bij de gemeente had je zekerheid. Je had een vaste aanstelling, maar tegenwoordig is dat allemaal niet meer. Ja. Als je ergens werkt, dan ze proberen je te lozen of je bent ergens 3 jaar en dan mag je wieberen. En dan zoeken ze weer iemand anders, die is ook weer terug. Dus vaste aanstelling, die worden tegenwoordig niet meer gegeven. Vroeger jaren, als je dus een half jaar of een jaar in dienst was, zeker bij de overheid, onder andere gemeente Leiden. Mijn vader had een vaste aanstelling. En hij is ruim 40 jaar heeft hij daar bij de gemeente gewerkt. Dus ze hadden dus een vaste inkomen, zeg maar.
Ja. Maar uw moeder had blijkbaar een zekere onrust, waardoor ze dan iedere keer weer naar een ander huis wilde.
Ja, ik zal u zeggen, we hebben een plaatselijke krant. Ik heb hem dus nog, maar vroeger had je hem dus ook, het Leids Dagblad. En die kwam in de bus. En het eerste waar mijn moeder naar keek, ik zei altijd, waarvoor? Dan zei ze, eerst kijken wie de dood is. En zei, die mensen hebben toch de ogen gesloten. Ja, maar het kan een bekende zijn. Ik moet u zeggen, in mijn werk deed mijn vrouw het ook. En die keek ook wie de dood was. Waarvoor keek mijn vrouw wie de dood was? Of ik nog geld kreeg van die mensen. Of ze bij mij in het krijt stonden. Mijn moeder die keek dus wie de dood was. En die keek naar de woningruil. Dat stond vlak naast elkaar. En als ze dus weer een aardig huisje zag staan. Een heel huis, zeg maar. Eens gezin woning. En dan kwam hij dus niet altijd voor in aanmerking. Maar ruilen, dat mocht dus wel. Hè?
Ja.
En je moest dan ook bij een woningbouw ingeschreven staan. Nou, bijna mijn hele moeders trouwen, ook van opa en oma, want die werkte daarvoor, was ons doel, zeg maar. Dat was een hele bekende in Leiden. Tegenwoordig is er weer een ander bedrijf die dat allemaal voert. En dan ging ze kijken of ze kon ruilen. Ik moet er ook bij zeggen, dat deed ze ook wel eens buiten mijn vader om.
Mm-hmm.
En dan als het bijna geklonken was, dat die tegenpartij ook zei, ik wil wel jou. En ze zei stemmen van, joh, ik heb dat en dat gelezen. En jij hebt gelezen? Nee, dat lees ik niet. Ik lees alleen de dingen, wat gebeurt er, zulke soort dingen. En dan, waar wil je dan naartoe? Toen zei hij nog, waar wil je dan naartoe? Ik zal maar zeggen, we hebben gewoond ook op de Meerburgerkade. Dat waren huizen die daar gebouwd werden en dat waren duplexwoningen.
Ja.
Nou, beneden hadden die mensen 2 kamertjes. Wij hadden dan ook 2 kamers. Daarboven hadden we een zolder over het hele huis.
Mm-hmm.
Daar gingen we dan heen en dat was een nieuw huis. Er hoefde weinig aan te gebeuren, want ja, het was nieuw. En de kolen die lagen dus op de voorzolder. Dus, en ik sliep het dan zeg maar eigenlijk naast het muurtje. Dat was dan, ja. En daar hing dan één lampje tegenaan. als je naar bed kreeg, dat je toch licht had. Dat is toch mijn bed?
Ja.
Nou, en op een gegeven moment wilde mijn vader een tuin. Een volkstuin. En niet voor de groenten of wat ook hoor. Maar voor de sier. Een struikje, een bloemetje en wat ook. En opa die heeft daar ook een huisje op gebouwd. En we konden er slapen, maar mijn hobby was het niet. Dan zei ik al, wanneer gaan we weer naar huis? Want dan heb ik de radio en al dat gedoe meer. En dan ging mijn moeder, die ging weer eens kijken waar we dan weer terecht konden komen. Of het gebeurde ook wel eens dat het een driehoeksruil werd.
Ja.
He, dat de een in ons huis en die andere mensen in die huis en wij in hun huis gingen.
Ja,
ja, dat vergt nog wat tijd. En dan zei mijn vader, waar moet je nou weer naartoe? Ja, ik heb daar iets gelezen. Oh, nou. Maar dat houdt erin dat er altijd behangen moest worden. Nou, mijn vader kon redelijk behangen. En dan kwamen we in een huis. En die had allemaal van die ouderwetse deuren, bewerkte deuren. En dat vond mijn moeder niet mooi. Wat wil je dan? Ik heb bij die en die gezien, daar zitten platen op. Hardboordplaten. Dat zou ik ook wel willen. Nou, die werden dan gekocht en op maat gezaagd. En die werden op de deuren gespijkerd. Later werden ze gelijmd. En dan gingen ze schuren en dan gingen ze gronden en later kleuren. Die tijd was ook dat elke deur bij ons in huis een andere kleur had. We hadden gele, we hadden roze, groene. Want dat was modern, zei ze.
Ja.
Nou, wij hadden dat ook.
Ja, ja.
Zulke soort dingen.
Ja. Weet u waar die onrust van uw moeder vandaan kwam? Wat?
Ik zou zeggen, mijn moeder was heel veel op zichzelf en die dulde van niemand. Dus als de buurvrouw bijvoorbeeld scheef keek, zei ze zo, ben je hiernaast? En zeg ze dan wat tegen je? Nee, want jij bent naar school, dus jij weet het niet. Zulke soort dingen.
Ja.
En dat, ze is een keer bij de huisarts geweest. En die zei, mevrouw Koster, u heeft flatneurose. Want we hebben natuurlijk ook in diverse flats gewoon en alle gedoe meer.
Ja.
En dan ging ze, nou dan woonden ze één hoog. En was het na een paar jaren. Ik vind die trappen lopen toch wel moeilijk hoor. Met die boodschappen naar boven. Dan zeg ik, nou dan zet je het beneden. Dan neem ik het mee naar boven als ik uit school kom. Mijn vader, kolenscheppen moesten we ook beneden. Want centrale verwarming, dat hadden we toen nog niet. Dat was nog echt met kolen en al het gedoe hier. En ja, en zo moest je eigen rondschipperen. Om toch een beetje gezelligheid met elkaar te krijgen.
Ja.
Want als je hebt op een gegeven moment, vragen mijn kleinkinderen, opa, heb je dan niks van vroeger? Dan zeg ik, nee. Ik zeg, mijn moeder ging dan weer verhuizen en die gooide alles weg. Hè? In de vuilnisbak of wat, nou kraakwagen, dat was het toen nog niet in die tijd.
Ja.
Dus we deden in een doos en we deden in de vuilnisbak. Dus ik heb van vroeger nooit iets, niks meer.
Nee.
Dat is wel eens jammer.
En andere gevolgen? Moest u bijvoorbeeld dan van school veranderen? Of
ja,
verloor u uw vriendjes?
Ja, ook. Ook. Ja, ik ging natuurlijk van school naar school. Want vroeger was het ook zo. Als je niet ver genoeg van school woonde, mocht je niet op de fiets. Dus dan moest je het lopen. Nou, ik heb in de Kernstraat gezeten. Ik heb op de Zuid-Singel gereden. En dan woonde je ergens anders. En vroeger had je 2 uur pauze. Dus dan ging je in die tussentijd, liep je naar huis.
Ja.
Dan ging je naar een sneetje brood eten. En dan liep je weer terug tot 4 uur. Dus ja, dat vergt dus nogal wat.
Ja.
Dus je was dan wel eens zat eind van de dag.
Maar het was voor u natuurlijk ook niet leuk dat u gewoon opeens weer naar een andere school ging.
Nee, nou ja, en dan moet je ook weer ze zijn allemaal scholen in Leiden, allemaal gemeentescholen. Maar als de ene meester net een of twee stoffen verder waren, die ik dan nog niet mee had gekregen, dan had je wel eens een probleem.
Ja. Dat kan ik me voorstellen.
Ja.
Ja. En u raakte vriendjes kwijt omdat u in een andere buurt woonde?
Je had jongens of meisjes die je dan bekend waren. Of die uit school meegingen. Of een paar huisjes ernaast spelen zeg maar op woensdagmiddag en al dat gedoe meer. Ja, dan is het, gaan jullie weg? Ja, maar we zien jullie nu wel een keer hoor. Maar dat gebeurde nooit.
Want
je ging altijd naar een andere hoek van de stad zeg maar. Ja,
ja. Ja.
Dan, ze komen een keer en dat verwatert en ben je het kwijt.
Ja. Nee. U hebt dus op meerdere adressen in Leiden gewoond. In welke buurt heeft u nou eigenlijk het langst gewoond, als u dat zo met elkaar zou vergelijken?
Nou, waar heb ik dan het langst? Dat was dan voor mijn trouwen. Dat was in de Valeriestraat, zeg maar. Want daar ben ik ook uitgetrouwd.
Ja.
Maar als ik u dan vertel, ik ben in de Poelgeestraat geboren. Ik heb in de Parkstraat gewoond. Op de Meerburgerkade. In de Wolmeranstraat. In de Temmingstraat. En toen eindigde ik in de Valeriestraat, zeg maar.
Ja. En hoe oud was u toen u in de Valeriastraat ging wonen? Weet u dat nog bij me?
Ik denk dat ik toen 5 of 26 was in die buurt. Want ik ben, toen ik 29 was, ben ik dus getrouwd. En dat was dus uit de Valeriastraat. Daarna is mijn moeder nog wel diverse keren verhuisd.
Ja, ondanks toen was,
dat
u ik, huis
was
uit.
Ik uit huis.
Ja, ja, dus want die onrust is gebleven.
Ja, maar, ja, en toen werd mijn vader een beetje moeilijk met lopen. Dus toen ging ze dus naar de Pieter Le Coeurstraat, waar oma dus ook altijd gewoond heeft. Mijn moeder ging naar 14a en oma woonde op 4. Ja. En toen ging, nou ja, mijn vader is daar dus overleden, zeg maar. En toen ging mijn moeder een straat erachter, naar de Pionstraat. En op een gegeven moment ging dat ook niet meer zo lekker, want ze kregen de vervelende ziekte, zeg maar. En toen is ze dus opgenomen in het ziekenhuis, ook geopereerd. En toen is ze ook in het zorgcentrum in Lorenzhof terechtgekomen. Ja, daar is ze overleden, zeg maar. Dus,
ja, ja, ja. Heeft u aan bepaalde buurten waar u gewoon bent nog heel sterke herinneringen wat het buurtleven betreft?
Nou, ja, weet je wat het is? Ik heb al dus net gememoreerd. Je woonde overal, ja, maar een paar jaar.
Ja.
En ik ben iemand... Ik ben nog niet zo eigen met hoe makkelijk ik tegenwoordig met mensen omgaat. Misschien is dat altijd gekomen door mijn werk. Dat weet ik dus niet precies. Maar ik had geen binding met geen ene straat waar we gewoond hebben. Nee.
En waren uw ouders van die mensen die altijd gewoon met hun eigen gezinnetje gewoon thuis waren en zich aan de buurt niet zoveel gelegen lieten?
Goed.
Dat was het. Dus niet zo dat jullie echt met allerlei mensen in de buurt contact hadden?
Nee.
Dat niet.
Nee. Nee,
jullie waren op jezelf.
Ja, en mijn vader maakte natuurlijk ook vroegere jaren muziek en al dat gedoe meer. Dus die was dus ook nog eens weg. En dan ging mijn moeder, die ging mee. En ik ging ook mee.
Ja, ja. Waren uw ouders lid van een kerk?
Nee.
Nee, u bent dus niet in gelovig opgevoed.
Nee.
Zal ik eens kijken, waar was ik gebleven?
Je had het over de kerk.
Ja. Nou weet ik het weer. Was uw vader lid van een of uw ouders waren die lid van een politieke partij?
Nee, mijn moeder was wel katholiek, maar het gezin Koster, zeg maar, die waren dus niet van de kerk. Van mijn moeders kant waren ze allemaal katholiek.
Ja, ja. Maar geen aanhanger van CAU of KPP
Nee. Dat stemde mijn vader wel. Dan vroeger zei ze dat ook nooit. Later hoorde je dat, want dat was geheim. Je was vroeger ook verplicht te stemmen.
Ja.
Ik wou dat ze dat weer deden. Dan kreeg je een heel ander beeld.
Dan had je opkomstplichten.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus uw ouders gingen wel stemmen in ieder geval.
Ja, 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 dat hebben ze altijd gedaan. Ja. Mijn vader die zat ook op het stembureau later.
Ja.
En dat was, kwam weer dat hij bij de gemeente werkte.
Mm-hmm.
En dan er is altijd een ploeg van 3 zit er en er is de 1 de voorzitter. Mijn vader zat altijd, als hij gestemd had, keek hij of hij hem in de bus deed en al dat gedoe.
Ja.
En dan was het 's avonds, toen was het nog vroeger stoppen, tegenwoordig is 9 uur. En dan moest stemmen tellen. En dat was het meeste werk.
Ja.
En als het dan niet klopte, allemaal weer nakijken of die bij elkaar. Ja, zo ging dat dan.
Ja, ja, ja.
Dat heeft hij jaren gedaan.
Ja. Was er ook een bepaalde vrije tijdsbesteding in uw gezin?
Wat verstaat u onder vrije tijd?
Nou, dat u bijvoorbeeld uw ouders lid waren van verenigingen.
Of... Ja, mijn vader die was lid van een vereniging van Eerste Leidse Klucht en Revuegezelschap. Daar was hij souffleur.
Ja.
Mijn moeder zat in een koor, in Exanimo. En ja, die hadden ook optredens, dus ze gingen naar elkaar dingen toe, zeg maar. Hè?
Ja.
Ik weet wel, vroeger, en ik ging ook mee. Want vroeger jaar was de stadsgehoorzaal in Leiden, en die is er dus nog. En daar waren dan die optredens. Maar dan was er altijd de revue, zeg maar. Nou, dat deed mijn vader dan. En dan was er daarna zaalonderruiming, want er was een bal na.
Ja.
En dan was het zo, iedereen in zijn vrije tijd en zeker in het weekend, die lustte best wel een borreltje. Maar een borreltje kost geld.
Ja.
En wat deden sommige mensen, nou, ik keek mijn ogen uit, hè, want had je verstand van als jochie? Dan bestelden ze een borrel en die kwam die ober, die kwam dat in die zaal brengen netjes. Maar dat glaasje, dat bleef altijd vol. Dus die mensen verdienden niks. Wat hadden ze? Een maatje in de tas.
Aha.
En die vulden de glaasjes bij. Dus die ober, die mensen gebruiken niks.
Ja.
Kijk, advocaat, dat was leeg. Dat hadden ze niet. Mijn moeder nam altijd een advocaatje, zeg maar. Dus een hooguit 1 of 2. Ja. Maar die mannen, zeg maar, nou, er werd gedanst, er zat muziek en al dat gedoe. En dat duurde tot 4 uur. En die vulden de glaasjes bij. Dus die lui verdienden niks.
Ja. Ja. Dus, ja. Dus uw vader zat als souffleur bij het toneel en uw moeder die zong.
Ja.
Ja. Ja. En u ging dan inderdaad ook mee, zei u al. Hè?
Ja.
Dus u heeft daar leuke herinneringen aan?
Ja, dat vond ik wel leuk. Ja. De moppen die daar verteld werden in die revue, daar begreep je geen fluit van natuurlijk. Mm-hmm. Want ja, dat had je toch niet meegemaakt.
Ja.
Het is net zoiets als tegenwoordig hoe het is op televisie, zeg maar, als er iets verteld wordt. Maar dat had je dus s'avonds op revue. En dat werd elke week. Was die dan weg. En dat was meestal op woensdag. En dan gingen ze repeteren ergens in een clubgebouw waar ze dan zaten. En dan 1 of 2 keer per jaar was het een opvoering.
Ja.
En dat was altijd in de stad. En de zaal was altijd vol.
Ja.
Want er was niks.
Uw moeder was dus muzikaal, omdat ze zong. Hè? Was uw vader ook muzikaal?
Ja, die speelde viool, bas en vibrafoon.
Aha, wat is een vibrafoon?
Een vibrafoon, dat is eigenlijk, u moet je voorstellen, een piano. Dat zijn maar dan van metaal.
Ja.
En dat zit in de Hawaii muziek. En ik heb hier nog wel een foto dat ik iets kan zien betreffende Hawaii. Even kijken. Ik kan hem hier niet zien. Maar dit is een Hawaii gitaar.
Ja.
En dan de vibrafoon, die geeft dan daar de klank, zeg maar, voor. Dus, en dat ding, dat hadden we thuis.
Ja.
Dat werd wel opgesteld. En het waren natuurlijk ook... mijn vader was de oudste toen in die Hawaiian band. En iedere keer, als het bijvoorbeeld in het weekend was... Stel dat het slecht weer is en er was niks te doen. En dan zag iedereen... Kwam eerst mijn vaders jongste broer. Goh, kom hier. Ja, ik heb niks te doen. Ik ben even aan de wandel. Die had dat ding zo onder zijn arm in een plastic hoes.
Ja.
En later kwam er een bassist. En kom jij? Nou, heb je zin om te repeteren? Dan werd er in ons huis werd er met z'n vijven werd er gerepeteerd. Want er zat ook een zangeres bij. En een ukulele. En mijn vader op de vibrafoon. En dan zei mijn moeder, jij moet zo naar bed. Ik sliep achter de kamer. En dan zei je, kunnen we nog iets voor je doen? Ja, wil je dat of dat nummertje voor me spelen? Ja, nou, ik heb het nummertje nooit gehoord, want ik was al vertrokken, zeg maar, en al gedoe. Dus dan kwam ik 's morgens woens ik naar school en dan zei ik tegen mijn moeder, hebben ze het nog gespeeld? Ja, zeker, direct. Ik heb het niet meegekregen.
Nee, nee. Weet je nog hoe die band heette?
Jazeker, de Hawaiian Stars.
Mm-hmm.
En later is dat uitgebreid. Toen waren het de Manakura Serenaders. En dan kwam er een vocalgroep bij. En dan zong mijn moeders oudste broer, die zong er ook in. En dat heette de Singing Fools. En zo traden ze op. En die hebben er heel veel prijzen, amateurprijzen in Rotterdam gewonnen. En ook in Hilversum en al de gedoe meer.
Ja.
Overal deden ze al mee. Dus ja, zo gaat het.
Ja. Goh, dus u komt uit een hele muzikale familie. Als
Ja.
Speelde uw moeder trouwens ook een instrument?
Nee.
Maar goed, ze zong in ieder geval.
Ja.
Maar de familie was dus inderdaad heel muzikaal.
Ja.
Ik wil met u nog naar uw schooltijd. U heeft op verschillende scholen gezeten.
Ja, verschillende.
Kunt u zich nog herinneren welke scholen dat achtereenvolgens zijn geweest? Wat de lagere school betreft?
Ik heb de lagere... Ik zat natuurlijk in de kooi heb ik gezeten. In de Driftstraatschool. Bij meester Fluit. Dat was het hoofd. En die school is er dus nog wel. Maar of het nog als school functioneert, dat weet ik dus niet meer.
Mm-hmm.
Daar ben ik dus verschillende jaren geweest. Daarna zijn wij naar de Zuid-Singelschool gegaan. Die is er ook niet meer, want er staan allemaal huizen. Dat is ook gesloopt.
Ja.
En dat komt uit op de havenkade, zeg maar, ook weer met bedrijven. En ik heb ook de Kernstra gedaan en ik heb de Ambachtschool gedaan.
Ja.
Dat was de laatste school die ik gedaan heb. Die heb ik niet afgemaakt.
Vond u het leuk om op school te zitten?
Want, nee.
Even over de lagere school dan.
Lagere school vond ik wel gezellig.
Ja.
En onder een bepaalde leerkrachten. Want ik kan er dus nog één herinneren. En dat is meneer Kruid. En dat was de voorzitter vroege jaren van UWS. En toen zat ik op de Paul Krugerstraat school. Maar dan moest ze weg. Want wij woonden om de hoek in de Wolmerandstraat. Dus die school die was 50 meter lopen, zeg maar.
Ja.
En met die leerkrachten daar, die meneer Kruid, die zie ik nu nog.
Ja, wat leuk.
Ik denk dat hij nou 5 of 96 is.
Ja.
En die heb altijd de Melchie Treuplaan gewoond. En ook in mijn werk had ik hun als klant. En het waren altijd gezellige mensen.
Mm-hmm.
En ik zeg het, mijn moeder kon ze ook goed, want ik ben toen ook in de jeugd, ja, 6 weken heb ik de geelzucht gehad.
Ja.
Dat hij bij mij thuis kwam, het een en ander, van we zijn nu dat en dat aan het doen. Een beetje leerstof te geven, dat je dan toch bij kon blijven.
Ja, want
dus,
u was 6 weken niet op school.
Nee, natuurlijk. 6 weken heb ik niet op school geweest. En ja. Ik mocht ook niet naar school van de huisarts, want die zei, geelzucht is besmettelijk. Mm-hmm. En als ik dus andere kinderen aansteek, of leerkrachten, dan is het een probleem. Dus vandaar dat ik 6 weken thuis ben geweest.
Ja, ja. Die school waar het nu over heeft, die stond dus vlakbij wat nu de Transvaalwijk is. Hè?
Ja, ja, zou ik even populair zeggen hoe het vroeger heette, de Hakbijl.
De Hakbijl, dus ja. In de tijd dat u daar op school ging, verdiende die buurt toen die naam nog, dat u weet?
Ik denk dat die buurt die naam altijd heeft gehad, want ik heb toen aan mijn moeder wel eens, mijn vader was daar nooit openlijk in, ja. Mijn moeder wel, dan zei ik, zijn ze dan echt met hakbijlen achter elkaar aangegaan? Want er moet iets in het verleden gebeurd zijn. Anders krijgen die naam. Ja. We hebben nog zo'n naam in Leiden. En dat was op de Lammersgansweg. En dat heette Klein Korea.
Mm-hmm.
En daar was ook altijd wat aan de hand in die buurt. En je hebt bepaalde buurten waar iets is. En dat blijft altijd hangen.
Ja.
Hoe dat komt, weet ik niet.
Ja. Ja. Maar even naar uw lagere schooltijd terug. U heeft toch prettige herinneringen.
Jawel, hoor.
En waren het grote klassen waar u in zat?
Ik heb 1 klas gehad van 48.
Zo.
Bij meneer De Geus.
Ja.
Ja.
Zo, dat is inderdaad heel groot vergeleken bij tegenwoordig.
Ja. Als ze 18 of 20 hebben, dan zeggen ze al, ik heb een drukke klas.
Ja. voordat we naar uw vervolgonderwijs gaan, nog even over u als kind in de buurt. Speelde u buiten?
Tollen.
Ja.
Touwtjes springen.
Ja.
Tikkertje. Maar ja, dat was niks, hè. Mm-hmm. Wat ik er net al mee mareerde. En dat was niet alleen bij mij, dat was ook bij andere kinderen. En als een andere groot gezin, en die hadden meer portemonnee als wij, dan zag je wel eens iets, en of je mocht bij ze spelen of zo, ja.
We hadden net over spelen in de buurt, hè. En u vertelde al dat u weinig dingen had om mee te spelen, hè. Ja. Er was gewoon geen geld thuis om ook allerlei speelgoed natuurlijk te kunnen kopen.
Ik zal u zeggen, we hadden vroeger een soort speelgoedwinkel en... waar je toetertjes kon kopen van die Merletons. Schrijft u dat nog iets?
Nee.
Nou, Merletons, u moet dus rekenen, een stukje papier, hard karton in de ronde gedraaid. Een soort vloedje eraan en er zat een slinger in. En dan...
Ik weet wat u bedoelt.
Dat was heel in. Nou, dat was van Brussel.
Ja.
Die verkocht dat en al dat gedoe. En die verkocht in een bak buiten tollen. Maar die gaf er geen touwtje bij. Dus dat moest je zelf ook zoeken. Dus wat zei mijn opa vroeger? Wil je een tol? Ik krijg van mij een tol. Maar er moet wel een puntje onderin zitten dat die tol echt op de straat kan draaien.
Ja.
En dan kreeg ik van oma en die sloopte een klerenhangertje. Dat rechte stuk.
Ja.
Opa die maakte dat met of een knoopje of een klein spijker. En zo ging je tollen. Maar wat gebeurde er dan? Op een gegeven moment, als je dat een keer of 20, 25 gedaan had, ging die veter die ging kapot aan de punt. Dus je gaf een klap tegen die tol en hij vloog tegen de ruit dan. Dus dan zei ze, ergens anders in de straat spelen. Niet hier voor de deur, anders gaat mijn ruit in. Ja, dan vonden die andere mensen dat ook niet fijn.
Nee, kan zo ging dat. Ja. Ik wil met u naar het vervolgonderwijs. Hè. U heeft 6 jaar lagere school gehad?
Ja.
Geen voortgezet lager onderwijs?
Nee.
Hoe ging dat met het vervolgonderwijs? Hadden uw ouders een idee wat u qua vervolgonderwijs moest gaan doen?
Nee, want er was natuurlijk weer iets in die tijd, maar dat trok mij bijvoorbeeld niet. Dan zei mijn vader op een gegeven moment, ga maar vak leren. Vak leren, wat wil je? Ik weet het niet. Dus ik kwam op de Haagweg, op de ambachtsschool.
Mm-hmm.
En daar ging ik dus houtbewerking doen en ik ging schilderen. En er was nog iets, maar dat ben ik even kwijt. En dat heb ik dan zeg maar 2 jaar gedaan. En ik vond het daar niet leuk. Ik ben er ook weggegaan, ik ben er afgegaan. En toen ben ik dus gaan werken.
Mm-hmm.
Als eerste ben ik gaan werken, ook bij de gemeente Leiden. Maar dan op de kwekerij aan de Nachtegallaan.
Ja.
Daar ben ik dus 2 jaar geweest en daar ben ik dus afgegaan. En toen ging ik dus werken als werkstudent bij de NZH. Dus ik stond op de bus en ik stond op de tram als conducteur. Want ze hadden mensen nodig. Ik was nogal voor mijn leeftijd nogal groot. En dat leek die meneer Burggraaf, dat was de bureauchef, die zei: wanneer kan je? Ik heb niks te doen. Morgen? Ja, dat kon niet. Ik moest eerst gekeurd worden in Haarlem, het hoofdkantoor, Leidse Vaart. En dan, je moest een pak hebben. Nou, die kreeg je echt op maat. Dus je kreeg een pak met al die zilveren knopen.
Ja.
Pet.
Ja.
Overhemden, een broek. Schoenen moest je zelf voor zorgen. Dus zo
ja.
ging dat.
Ja.
Dus ging op de tram. Het, misschien kent u nog herinneren het trammetje van de Wilhelminabrug naar Oesgeest.
Nee, ik ben pas in Leiden komen wonen toen de tram al weg was.
Oh, toen ja. de tram nou. Dus die tram, als je daar werkte, je kreeg natuurlijk ook niet het meeste geld. Ging je 33 keer per dag.
Ja.
Dan was je dag om. Ging je dus van Leiden naar Oesgeest. En dan moest je iedere keer die tram, moest je die banken heen en weer. Want die mensen die wilden niet achteruit rijden. Dus als het eind van de rit was, gooide je de banken weer om. Dat deed de conducteur al. De andere was de wagenvoerder. En die reed weer terug. Dus ik had dat dus een hele poos gedaan. Toen zei ik tegen die knaap, die dan de chef is: ik vind hier niks aan. Ik voel me net zo'n oud mannetje. Ik zeg, ik kom net kijken en al dat gedoe meer. Wat wil je dan? Ja. Toen zei er een chauffeur, bleek achteraf: jongen, zet hem op de bus. Dus ik ben op de bus gegaan en mijn standplaats was Noordwijk. Mm-hmm. En ik reed dus 2 ritten per dag van Noordwijk naar Den Haag. Van Den Haag naar Noordwijk, naar Haarlem. Dat deed ik dus 2 keer. En dan was de dag om.
Ja.
Dat vond ik veel leuker.
Mm-hmm.
Ja. Ja. En je kreeg nog eens fooi.
Ja.
Dat stadstremmetje kreeg je niks.
Nee.
Als er gepast geld.
En hoe lang heeft u dat gedaan?
Dat heb ik wel 3 jaar gedaan.
Ja. En dat vond u leuk
ja,
om te doen?
Ja, dat vond ik heel erg leuk. Ja.
Ja.
Ja, ja.
En waarom bent u ermee gestopt?
Nou, ik wilde wel iets meer verdienen. Dus, en ik moest in dienst.
Mm-hmm.
Dus je werd opgeroepen op een gegeven moment met de keuring, zeg maar. Ik werd in Heilo gekeurd. En ik werd goedgekeurd bevonden. Dat kreeg je dus na een paar dagen kreeg je dat over de post. Van goedgekeurd met een stempel van weet ik van wat.
Ja.
En ik werd dus op 18-jarige leeftijd, eind van het jaar, werd ik opgeroepen of ik maar in Schoonhoven me wilde melden. Nou ja, dat heb ik dan gedaan. Dus 21 maanden ben ik in dienst geweest.
Ja. En waar bent u gelegen geweest?
Ik ben begonnen in Schoonhoven dus, zeg maar. Daar ben ik 4 maanden geweest. De basis, zeg maar. En voortgezet. En wij hadden dus een kapitein van Gulik. En die zei, werden s'avonds onder de krijgstug gesteld, zoals dat heet. Dan mag je niet meer zeggen meneer of mevrouw of wat het ook is. Is het kapitein of sergeant of majoor, wat zo iemand is. Want iedereen is jouw meerdere als soldaat. Nou, ik heb het er nog gebracht als sergeant.
Aha.
Ben ik daarmee afgezwaaid, omdat ik dacht dat ik geen papieren had, zeg maar. Maar door goed gedrag, door leerzaamheid en luisteren, ben je dat geworden, zeg maar.
Ja.
Dus ik ging van Schoonhoven, ging naar Ede. Daar had je dan je vaste standplaats in de Berg Ansies kazerne. Ben je ook uitgestuurd naar Arnhem. En daar hebben we dus een bewaking gedaan.
Mm-hmm.
En, want ik was bij het onderdeel van Heuts. En dat was bij bewaking. En nou, daar gingen we op een gegeven moment. Moesten we, zei de luitenant, we gaan allemaal, pak allemaal je spullen, je ransels en alles, je geweer. De geweer had je altijd bij je.
Ja.
Dat was, hij zei altijd, dat is je meisje. Dus dat had je bij je. En dan gingen we naar Arnhem. En wie is er bang? We staken allemaal ons vinger neer. Niemand was bang. Want je was, als je een blamage zou maken. En dan zei hij, Koster, durf jij aan die brug te hangen? En dan zei ik, ja niet, ik durf aan die brug te hangen. Maar, ik kan niet zwemmen. En durf je toch aan? Als er wat gebeurt, er varen allemaal bootjes in, die halen je eruit. Nou, er is nooit wat gebeurd. De brug is ook niet opgeblazen, maar dat was oefenen en al dat genoemd. Voor het geval dat.
Ja.
Nou, dat je dat dorst en je opstellen redelijk kon maken. Ben je eerst soldaat, eerste klas.
Ja.
Toen ben je corporaal en kreeg je een aparte kamer. En dat ging met 4 jongens die dan ook bevorderd waren, zeg maar, met een rang of wat ook. Die zat dan, zeg maar, bij de steving en ander gedoe meer. En bij de verbinding. Ik was dan, zeg maar, bij de bewaking. En zo kon je steeds een andere rang krijgen. En nou ja, dat is mij ook allemaal gevallen, zeg maar.
Ja, dat u uiteindelijk sergeant.
Ja, en ik heb ook 2 keer de Vierdaagse gelopen. Dus,
als militair, als dienstplichtig militair.
Ja, en waarvoor deden we dat? Op een gegeven moment werd er gevraagd of er dus manschappen waren die daar aan mee wilden doen. En er zei een sergeant-majoor, die zei: oefenen doen we in majesteit tijd.
Mm-hmm.
Niet iedereen begreep dat, majesteitstijd. Je bent hier in dienst van majesteit om je land te bewaken en te verdedigen. Dus wij gaan oefenen voor die Vierdaagse. En dan gaan we dus na het ontbijt gaan we weg. Iedereen is op appel geweest om 8 uur en 8:30 gaan de manschap. En dan gingen we door de Betuwe, gingen we oefenen. Tussen de middag kregen we brood en koffie van de kadi. Daarna mochten we kersen plukken. Bij de boer in de Boogaard, want daar zaten we. Dus ja, we gingen graag wandelen.
Ja, ja, dat
en dus we hebben heel wat geoefend. Want we hadden geen dienst. Of zomaar we gingen oefenen. En dat was een sportinstructeur. Geneesheer was hij dan ook tevens. Hè? Als je dus blaren of iets dergelijks had.
Ja.
Maar toen kwam dus de dag dat bijna Vierdaagse was. En toen hadden we dus in het begin, want een militair die de Vierdaagse loopt, die loopt met bepakking. En die loopt met patroontassen. Daar zaten stenen in. Want we moesten aan een bepaald aantal kilo's komen. Wat gebeurde er? Dat je schouders zeer gingen doen. Toen die tijd, ik zal het maar even populair uitdrukken, was die sergeant-majoor, die was zo clever. Die ging naar een damesmodezaak en daar verkochten ze damesverband. Dat kregen wij onder onze ransels. Dat we dus geen pijn kregen aan aan je schouders.
Ja, ja. Oh, dat is heel slim bedacht.
Ja.
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 Ja. Ja. Ja. Wat bent u voor werk gaan doen toen u uit militaire dienst terugkwam?
Was ik vertegenwoordiger.
Ja.
In sigaren en sigaretten. Maar sigaren en sigaretten, dat is geen winstgevend artikel.
Mm-hmm.
Dat is nog. Als je ziet wat een pakje sigaretten kost en wat de winstmarge was. En je moest natuurlijk de boer op. Ik had gelukkig in Leiden en omgeving grote supermarkten waar ik dan een display neer mocht zetten. Ik zal maar zeggen Caballero. Dat noemden ze Haagse Kemmel. Die fabriek die stond in Den Haag.
Mm-hmm.
En we waren altijd blij dat het zomers was. Want dan hadden we strand. Vroege jaren werd er heel veel gerookt.
Ja.
Als je ergens kwam, dan kon je het snijden, zeg maar. Hè. Ja, tegenwoordig, geen ene horecazaak mag je meer roken.
Ja.
Dus ik vind ook, we doen het hier thuis ook niet in alle gedoemingen. Niemand van ons gezin rookt, zeg maar.
Mm-hmm.
He, maar als ik vroeger jaren gespeeld had, en ik kwam thuis, en dan zei mijn vrouw, ik kwam in bed, je stinkt, je haar en al dat. De mensen rookten maar aan. Dus dat was mijn handel. En dan ben ik op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt. Heb ik 9 jaar heb ik in die handel gezeten.
Heeft u dat voor een bepaalde sigarenfabriek gedaan?
Nee, ik werkte bij een grote grossier.
Oh, ja.
Dus wij verkochten alle merken sigaren, sigaretten, zeg maar.
Ja.
Dus ik kwam bij een klant. En die dacht, tegenwoordig gaat allemaal per computer. Maar vroeger moest je alles opschrijven. Mm-hmm. Zoveel honderdste van die en zoveel honderdste van dat. En dan kwam je terug aan de zaak. En dan lag je al die orders af. En die gingen dan in een rekenmachine dat wel wat zo'n desbetreffende moest betalen.
Ja.
En dan was er een chauffeur die ging dat wegbrengen. Dus, en zo ging dat elke dag natuurlijk. Je zat elke dag ergens anders.
Ja.
Dus niet als er dus nood was. Zeg maar, mijn baas was ook een koffiedealer van Douwe Egberts. En dat werd er dus heel veel koffie gedronken. Dus dan zeiden we nemen aan passant, nemen we ook even de sigaretten mee. En al dat genoeg. Zo ging dat dan.
En u heeft dat dus 9 jaar gedaan en toen bent u weer van werk veranderd?
Ja, toen ging ik voor mezelf werken.
Aha.
Ja.
Wat bent u toen gaan doen?
Ik ging werken in tijdschriften. Ik ben begonnen als Margriet-verkoper.
Ja.
En de Margriet die had de Donald Duck, de Knip en de Revue.
Ja.
Meer niet. Maar ik zal maar zeggen, ik kom bij u aan de deur en u leest de Margriet. Maar u had van mijn collega, had u de Libelle. De Libelle had de Tina, de Panorama en nog meer dingen. Later werd dat steeds uitgebreider. Op een gegeven moment hadden ze 180 titels. Je wist niet meer wat je aan diegene moest verkopen.
Ja.
Dat probeerde je wel. Maar ik zat dus niet stil. En ik was in die dingen erg clever. We hadden ook een inspecteur die stimuleerde je daarin. Dan zei hij, je moet dus dat of dat proberen. En dan zei ik, ja, maar hoe doe ik dat? Toen ben ik in Rijswijk, daar heb ik een handmachine gekocht voor acceptkaarten te maken.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment hadden we dus, waren we dus ook al wat geautomatiseerd. We kregen de eerste computer, dat was een Wang, een heel klein dingetje. Een knop van een printer. En dan ging dus in je rayon, had je altijd mensen, want we verkochten ook boeken. En stripboeken, Tina boek, noem maar op. Maar je wist niet bij wie je moest wezen. Dus we deden dus op een gegeven moment, we gingen acceptkaarten slaan hier in huis. En dan zei ik, aanbieding, alleen geldig voor dat of dat of dat. Tina boek, Donald Duck boek, kookboek, want alles hadden we. En dat lieten we dus bezorgen bij de klanten. Tussen de tijdschriften in. Dus als u hem gaat lezen, hey, valt ineens een acceptkaart daar.
Ja.
Met een foldertje erbij. Ja. En dan zei ik, aanbieding dat. Wat deden we dan? We wisten niet wat het ging doen. Nou was ik nogal erg makkelijk. Dus ik zei bij die uitgever, geef mij nou vast maar 25 boeken. Als we dat zaterdags mee hadden gegeven, toen werd er nog heel veel per giro gebruikt, konden wij donderdags al zien, de eerste die dus binnenkwamen, zeg maar. Van, goh joh, ik heb er al 10. En dan zei ik tegen mevrouw, zal ik er nog wat bij bestellen? Ja, je weet niet wat ik ga doen. Dan zei ik, nou, doe het toch. He, hou ik er 1 over, hou ik er 2 over? Nou, jammer dan. He, die raak ik altijd nog eens op een braderie of wat ook kwijt.
Ja.
Dus zo ging het dan. En dan bouw je een bestand op bij je huidige klanten.
Ja.
Op een gegeven moment was het zo mevrouw. Ik verkocht op een gegeven moment meer aanverwante artikelen als tijdschriften.
Ja, ja.
Ja, en zo ging dat. Ik had dus een vierde van Leiden. En ik had 16 dorpen daarnaast. En in de dorpen, daar ging het beste. Want die mensen, die, kijk, we hadden hier, hij is er niet meer. Maar vroeger jaar gingen de mensen naar V&D of wat ook. En die verkochten ook die boeken. Maar er waren mensen in de dorpen, die gunden het mij.
Mm-hmm.
En zeiden, hij komt toch voorbij. Koop het maar bij hem.
Ja.
En zo ging dat.
Dus daar had u nog de meeste klanten zien,
ja,
in de dorpen.
Ja, ja. Ja, ja.
En in welke wijken van Leiden verkocht u tijdschriften en boeken?
Ik had Tuin Stadwijk. Wat hadden we nog meer? Professorenwijk, dat was voor mij. Nog wat daar. Oude Binnenstad, Haarlemstraat, omgeving had ik dus ook. Was niet de prettigste wijk.
Nee?
Nee. Waarvoor? Je komt binnen een winkel terecht en daarboven wonen mensen. Ja. Daar laat je je tijdschrift en al dat gedoe meer, dus dat was niet zo prettig. Daarna kregen we er nog weer iets bij, want het bedrijf waar je dus voor werkte, dat was het grote lichaam, de VNU. Verenigde Nederlandse Uitgeverijen. En daar was ik een pootje van Media Express. En we waren dus op een gegeven moment franchise-nemer. Dus je moest fee betalen aan de franchise-gever.
Ja.
En dat loopt nog knap op. En dat sommige collega's, ik had er 240 in het land. En dan konden we ook een gouden speld winnen, zeg maar. Hoe was je omgang met de klanten? Hoe was je verkoop? Hoe was je service? Zo ga ik nog even verder. Dus wat ik dus deed, was in een rayon dingen opzetten. Ik zag overal wat in. Ik zag overal handel in. En zo'n inspecteur die dan eens in de week of 14 dagen bij je aan huis kwam, die ging dan de lopende zaken even door. Waar ben je mee bezig, was het dan? Ik heb dat of dat uitgezet. Maar wat doet die man? Die komt niet alleen bij mij. Die hebben ook zoveel collega's. En die hebben ook een baas in Haarlem. Want daar zat het hoofdkantoor. En dan is het, in Leiden doet hij dat of dat. Dan gaan ze je ook schaduwen. Ik heb ook beurzen gedaan hier in Leiden. In de Groenendaal samen met mijn vrouw.
Mm-hmm.
Tijdschriften, abonnementen bij u te verkopen. U loopt op de beurs en u komt. En dan moet ik een praatje met u maken. He, heeft u dat gelezen? Heeft u dat gelezen? Kent u dat? Nou, zo ga je dan iets verkopen. Proberen. En dat heeft mij de gouden speld opgeleverd.
Ah,
ja.
Ja.
Dus ik was de beste van het lot.
Ja. U was ook dus heel creatief in het bedenken van allerlei andere dingen.
Ja, ja, ik zag overal brood.
Ja, ja. Was dat iets waar u van kon bestaan? Want u was dus voor uzelf begonnen.
Ja, ja. Nou, in het begin dus niet, hè. Ik zou u zeggen, toen ik dus stopte. En toen stond er ineens een advertentie in het Leidse Dagblad. Toen hadden we nog geen andere krant. Wederverkoper gevraagd. Margriet, wederverkoper. Daar belde ik op. En toen kwam dus een inspecteur bij aan huis. Maar je werkt met gelden van een ander. Mm-hmm. Die heb je zelf in je bezit. Dus als u, ik zal maar zeggen, een Libelle-abonnee bent en u betaalt per kwartaal vooruit, die centjes, die kwamen bij mij terecht. Ja. Die moest ik waken en dan moest ik uw tijdschriften voor verkopen.
Ja.
Dus die man die kwam hier bij mij in huis en die zei, bent u kredietwaardig? Ik zei, ja, leg er een watje van. Ik zeg, ik woon in een eigen pand en al gedoe meer. Ik zeg, kunt u 1000 euro, nou, toen nog gulden, 1000 gulden ophoesten? Dus ik zei direct ja. En dat had hij nooit verwacht. Hij zegt, want dat is overal het struikelpunt om mensen aan te nemen. Mm-hmm. Ik zei, nou, bij mij niet. Ik zat in de muziek en ik deed nog het een en ander. Dus ik kon dat makkelijk ophoesten. Dat heb ik ook gedaan.
Ja.
En dan bouw je op een gegeven moment een borg op, zoals dat heet. Ze houden elke week iets van je facturen. Op een gegeven moment stond er 7000 gulden. Ik kreeg er wel wat rente over, maar dat waren ook peanuts.
Ja.
Want voor hetzelfde geld, ik had 1,5 ton in huis.
Ja.
En als ik de kuier laat aan nam, dan hadden we zeg maar 7000 gulden van me. Dat dekte ook de lading niet. Hè?
Ja. Ja.
En er zijn er ook die, we kennen collega's die met de Noorderzon verdwenen zijn met de centen. En die hebben ze nooit meer teruggevonden.
Ja, ja, ja. God.
Gaat dat, ja.
Hoe lang heeft u dat werk gedaan als vertegenwoordiger voor tijdschriften?
Totdat ik 56 was.
Aha.
En toen zeg ik, ik heb het gezien.
Ja.
Ik schreef ermee uit. Waarvoor schreef ik ermee uit? Het werk op zich was wel leuk, maar het werd te intensief. Mijn vrouw die moest de hele dag meewerken hier in huis.
Ja.
Wat daar staat, stond vroeger een vijver en een boom. En daar hebben we ons kantoor van gemaakt. Daar zaten we te werken op de computer. Dus zij deed de hele dag de telefoon. Ik ga verhuizen. Ik ga opzeggen. Ik heb mijn blad niet gehad. Hij was kapot en hij was, nou ja, noem maar op. Zulke soort dingen.
Ja.
Dat heb ik dus heel wat jaren gedaan. Ik heb er best een hele goede boterham in verdiend. Dat is echt waar. Als je eraan werkte. Wat zeiden wij altijd? De tijdschriften is brood. Alle randverschijnselen. De aanziens, alle andere dingen, boeken, dat is het beleg. Dan kun je zo dik maken als dat je zelf wil. Maar dan kom je de collega's tegen of vergaderingen. En dan werd altijd mijn naam genoemd. En jij bent dan onderkruiper, werd er gezegd. Want jij wil altijd veel verdienen. Dan zeg ik, ja, dat klopt. Ik ga liever vissen. Ik zeg, ik hou niet van vissen.
Mm-hmm.
Ik heb een gezin. Ik zeg, we gaan graag op vakantie. Liefst 2 keer per jaar. Maar dat moet wel komen. En zo deed ik dat dan. Ik werkte met een collega uit Voorschoten samen. Zij ging op vakantie. Ik deed haar werk. En omgekeerd deed zij dat voor mij.
Ja.
Anders kon je nooit weg.
Ja.
En ik zei, ja, is dat te vertrouwen? Zeg, ze mogen nooit over geld praten. Ze ontvangt geen geld. Ze geeft geen geld uit. Hè? Want dat zijn allemaal dingen die doen we samen.
Ja.
En niet dat ze zeggen, ik zit in je boekhouding. En al. Dat hebben we nooit gedaan.
Ja.
Dus zo hebben we dat altijd gedaan.
Ja, maar het was dus werk waar je eigenlijk dag en nacht mee bezig was, als ik het zo
Ik zal u vertellen, mijn kinderen, want ik was de eerste die dus met acceptkaarten bezig was, en vermaakten ze ook zelf, die zaten ze hier op de grond, op de knieën, op loop en op soort te leggen, dat ik ze kon versturen.
Dus de kinderen werden ook ingeschakeld.
Ja, de kinderen werden ook ingeschakeld.
Wat bent u na uw 56ste nog gaan doen, of bent u toen helemaal gestopt?
Ik ben helemaal gestopt, alleen collega's gaan helpen, verder niks.
Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we weer helemaal terug naar het begin. Toen u tiener was. Wat viel er voor tieners te beleven in Leiden? Dus als je zo'n 15, 16 jaar was.
Nou, de speeltuin.
Mm-hmm.
We hadden dus, trouwens nu zijn er nog, diverse speeltuinen. Het Zuiderkwartier, omdat mijn moeder dus ook uit die hoek kwam. En dat was in de Angelierenstraat, zeg maar. Daar had je speeltuin Zuiderkwartier. En er waren er natuurlijk nog meerdere, want ik zat natuurlijk in de Kooi. En daar had je Noorderkwartier, zeg maar. En daar was ook nog een ander in de Lombokstraat. En daar zei mijn moeder, ik heb niks voor je te doen. Gaan we naar de speeltuin. En dan kreeg je 5 cent of een dubbeltje mee, want je moest betalen naar de speeltuin. Maar op een gegeven moment, een speeltuin, dat zie je nu nog, die verouderd.
Ja.
Mijn moeder die was op een gegeven moment aan het Leidse Volkshuis. Op de Apothekersdijk.
Ja, ja.
Daar ben ik ook heen gegaan. En dan mocht ik voor 3 centen. Woensdags en zaterdagsmiddags mocht ik daar spelen. Die had het modernste apparatuur in huis. Want dat werd gepromoot door de gemeente, zeg maar. En door misschien andere geldschieters. Dat weet ik dus niet precies. En daar was hij dan een hele middag was hij onder de pannen. En dan weer gehaald.
Ja.
En dan ging hij naar huis. En dan had je zo'n middag gehad. Echt. Ook met anderen allemaal samenspelen. Nou,
ja.
En er was daar van alles te doen. Later toen je groter werd. ging dus, er was een houtbewerkingsclub. En dat, iedereen die daar interesse in had, die mocht eraan meedoen. En ja. we deden ook het lentefeest. En dan ging ik klepperen met kleppers. En dat voerde je op in het Leidse hout.
Ja.
Dus nou, dan liep iedereen met pijpenkruid. We hadden ook een pijpenkruidlied. Ja. En dat zong je daar. En heel het volkshuis was versierd met pijpenkruid.
Ja, ja. Wat leuk.
Ja. Ja.
U had dus al een muzikale familie.
Ja.
Bent u zelf op een gegeven moment ook een muziekinstrument gaan spelen?
Accordeon.
Accordeon.
Ja.
Hoe oud was u toen?
14.
Ja?
Ja. Dat heb ik dus een paar jaar gedaan. Maar op een gegeven moment waren er geen accordeonorkesten meer. Er was vroeger een muziekwinkel en dat heette G.O. Vink.
Ja.
En die verkocht die dingen. Maar er kwam dus, toen we dus les kregen, kwam er dus Timmermans, de importeur van accordeons, accordiola, want ik heb hem nog. Die kwamen dus voorspellen. Er zat er echt een man. Kijk, ja, dat leer ik nooit. Hè. Die man, van al die knopjes en al gedoe meer.
Ja.
En dat heb ik dus verschillende jaren dus gedaan. Maar niemand vroeg mij om accordeon te spelen. Dus dat ding is in de koffer gegaan. En dat zetten we neer. Ik zat liever met een trommel. Maar mijn vader had een hekel aan een trommel, want dat gaf herrie in huis.
Ja.
Ondanks dat vroeg hij toch mij met zijn broers op een dansavond te verzorgen. Ik zal u vertellen, ik weet wel wat een foxtrot en al gedoe, die mensen hier, maar hoe je dat moest tikken en al gedoe meer. Ik heb alles nu nog, alles mezelf aangeleerd. Ik heb nog nooit les gehad.
Ja.
Nee.
Ja.
Dat geldt, als ik achter de piano zit, ik heb nog nooit les gehad. Alles, doe alles op het gehoor.
Ja. 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 En, maar u bent dus met accordeon begonnen.
Ja.
En waar is dat toen verder in doorgegaan?
Slagwerk.
Slagwerk.
Ja.
Ja. En bent u toen ook in een muziekgezelschap gaan spelen?
Ja, in, dat heette vroeger de Sperwers in de Lange Straat. En het gebouw heette Geloof, Hoop en Liefde. Het staat er allemaal niet meer, want er staan allemaal huizen.
Ja.
Daar zijn we dan met verschillende zijn we gaan spelen. En ik zei u er net al bij accordeonorkest Vivage heette dat. En dat was op de Rijnkade. En daar gaf een man, die gaf daar accordeonles. Maar die had ook ritme nodig. En mijn vader die zat daar dus al reeds. En dus zodoende kreeg ik nog weer een andere vriend. Die speelde gitaar. En zo ben ik achter de trommels aan gaan zitten. En dat is steeds uitgebreid.
Ja.
En wij gingen dus met een kwartet spelen. En die gitarist die zong altijd. En we speelden voor dansscholen. Van Evert Kastelein.
Ja, zo bekende.
Ja, in de regio. Niet alleen in Leiden. In de regio. Alle dorpen.
Ja.
En waar dan hadden die mensen die hadden dansles gehad. En die hadden eens in een kwartaal. Hadden ze een dansavond met levende muziek. We moesten we rustig opzetten, want het waren nog beginnelingen, zeg maar. Ze waren, hadden wel een 3 maanden gedanst, maar ze konden nog niet alles. Dus wij kregen de opdracht van de dansmeester een foxtrot inzetten in een rustig tempo.
Ja.
Dus zo hebben we dat dus gedaan. Maar die gitarist, die zat op de MTS en die zakte. En die kreeg een, nou niet op zijn falie van zijn vader. Of jij gaat weg, of gooit het instrument hier in de zaal. Hij woonde op de zeil. Dus die, en we speelden nog steeds voor die dansschap, maar er werd niet meer gezongen.
Mm-hmm.
Toen zei hij, ik vraag jullie niet meer. Oh, dat vond ik nogal wat natuurlijk.
Ja.
Dus ik ben zelf gaan zingen. Dus wat liet ik mijn moeder vroeger doen? Toen hadden we net een hele kleine cassette-recordertje. En dat zetten we dan voor de radio. En dan streepte ik in de radiobode aan een bepaald lied. Het was toen in het begin allemaal nog Nederlands, hè? Want ik kon geen taal lezen of wat ook. Laat staan schrijven of zingen. En dan zei ik, die en die moet je opnemen. Ik heb er een kruisje bij gezet. En dan draaide ik dat al 20-30 keer terug. Hoor jij nou? Wat zegt hij nou? Of wat zingt ze? Dat. Nou, dan had ik het op een gegeven moment in een kladje. En toen hadden we nog zo'n ouderwetse typemachine. Die hebben we toen gekocht. De afbetaling, zo'n Remington. Van een tientje per huppedepup. En dan ging je dat netjes overtikken. En we hadden natuurlijk een lessenaar waar het op stond. Nou, dat neem je dan mee. En dan ging je met jongens, ging je dat nummertje, ging je dus repeteren. Dus dan zeiden we op een gegeven moment tegen die dansschool-eigenaar. Joh, ik heb 4, 5 nummertjes die je kan zingen. En zo nu. En dan doen we hem nog wel eens een keer. Hij zegt, weet je hoe je dat moet doen? Dan zeg ik, nee. Hij zegt, dan zeg je gewoon op verzoek van die en die dame. Of die bestond, weten we niet.
Ja.
We gaan hem nog een keer spelen.
Ja.
En zo dan kreeg je meer zang. Dat ging je, op een gegeven moment ging je dat helemaal opbouwen. Dus ja. Totdat je een repertoire krijgt van heb ik jou daar.
Ja, ja. Ja. Ik heb van u eerder begrepen dat u betrokken bent geraakt bij de Stalen Band.
Ja.
Dat is een muziekgezelschap wat voortgekomen is uit de personeelsvereniging, ja. Begreep ik, van ja. De HCW.
HCW,
de Hollandse Constructiewerkplaats.
Ja, klopt. Ja.
Hoe bent u daarbij betrokken geraakt?
Nou, mijn vader had er natuurlijk vroeger al gespeeld.
Ja.
Zijn oudste broer speelde toen saxofoon en viool en klarinet. En op een gegeven moment was er een bassist, die is daar misschien mee gestopt of verhuisd of wat ook. Dat mijn vader werd gevraagd van, joh, wil jij bassen? Mijn vader kon ook goed muziek lezen. Ik kan geen muziek lezen.
Mm-hmm.
En dat hebben ze dus gedaan. En op een gegeven moment is er wel eens een verloop. Toevallig hebben we het er gisteravond nog over gehad. Van die heb op die stoel gezeten en die heb daar gezeten en die heb dat gespeeld en noem maar op. En op een gegeven moment hadden ze geen drummer meer door moeilijkheden met elkaar. En toen was er een gitarist die ik al jaren kon, waar ik ook alles mee gespeeld had. En die stond hier bij mij ineens van, joh, wil je invallen? Ik zei, invallen? Ik zei, ja, dat is wel mooi. Ik zeg, maar ik ben ook presentator bij de ziekenomroep in het Rijnland Ziekenhuis.
Mm-hmm.
Ik zeg, een avondje spelen is niet erg. Ik zeg, maar ik ga me niet verbinden aan de Stalen Band. Dus wij moesten voor een dansschool spelen in Poeldijk. Ik zal het ook nooit vergeten. En we hebben daar een dansavond gegeven. Nou, het was allemaal gezellig. Mensen hebben daar zin. De muzikanten waar je mee speelde. Nou, je was vreemd. Heb je een zwart pak? Ik zeg, ik heb een smoking. Ik heb van alles en nog wat. Dus dat maakt niet uit. Nou, dus gedaan. Na 3 weken stonden ze weer voor de deur. Of ik weer wilde komen. Nou, dat heb ik. Kom dan ook even een keertje repeteren. Ik zeg, nou, dan moet ik eerst een vervanger zoeken voor mij bij de ziekenomroep. Want hun repeteren op maandag nog. Dat doen ze zolang het orkest bestaat. Altijd op maandag. En ze zegt, nou, ik zeg, ik kom een keer. Ik zoek iemand op die voor mij een programma gaat doen. Ik zeg, want ik doe kinderprogramma, ik doe klassiek en ik doe jazz. Allemaal op 1 avond. En daar hebben heel veel luisteraars voor, verzoekplaten en al dat meer. En dat praat ik aan elkaar.
Ja.
Dus op een gegeven moment ging het toch bij mij wel een beetje kriebelen. En ook wel aan mijn hart. Blijf nou. Joh, het gaat leuk, joh. En toen zong ik nog niks in het orkest, want ze hadden een zangeres. En die dirigent die was nogal gecharmeerd van me. En die zegt, joh, blijf joh, leuk joh. Zonder slagwerk spelen, dus is niet te spelen. Want je bent de basis van het orkest en al dat gedoe. Dus ik heb me over laten halen.
Ja.
Inmiddels moesten wij het Rijnland Ziekenhuis uit. En, want er was geen plek meer voor ons. Die ruimte, die studio moest weg. En we zitten nu ergens anders. Daar zit ik ook nog, ben ik vanmorgen nog geweest. We zitten nu in Leiterode, zeg maar. Daar hebben we ook een studio. Maar dus ik ben me gaan verbinden aan de Stalen Band. Dus daar zit ik nu 17 jaar in.
Ja, ja. Ja. Dus toen, dat was dus toen u 61? Want u bent nu
76.
Dus u bent 60, op 60-jarige leeftijd daarmee begonnen.
Ja, ja, ja.
Met de Stalen Band.
Ja, ja.
Ja.
En ik maak in zo'n totaal, nu dit jaar, 60 jaar muziek.
Ja, ja, dus u heeft van alles en nog wat daarvoor gedaan.
Ja,
en,
ja.
En de Stalen Band, hè, dus dat is dus een orkest, heb ik begrepen, wat gelieerd is aan de personeelsvereniging van de HCW.
Ja, ja.
Mocht je dus ook als niet-werknemer in die muziekgezelschap gaan spelen?
Ja, in het begin waren het echt bijna allemaal mensen van de Stalen Band, van het bedrijf dan, zeg maar. Van de tekenkamer, uit de fabriek, zeg maar, en wat iets meer zei.
Ja.
Het is dus in een kleinere formatie is het dus opgezet. En dat is later is dat dus, zeg maar, uitgebreid en uitgegroeid van wat het dan nu is al vele jaren.
Ja, ja, ja. Want hoe oud is het orkest in zijn totaliteit? Dus wanneer is het voor het eerst begonnen?
Nou, het is begonnen, het is opgericht dus op 13 februari 1941.
Ja.
En dat houden we nog steeds aan, zeg maar, overal waar wij komen. En wij hebben altijd, ik zeg altijd maar een stalmeester die de zaak aan elkaar praat van ons orkest. En dat is een directeur geweest van de school. Ons oudste lid en oprichterslid, die leeft sinds 2 jaar niet meer. Mm-hmm. Die zou, als die nog geleefd zou hebben, zou die 93 of 94 jaar zijn geweest. Die hebben het opgezet.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. En, maar later begreep ik, konden er dus ook niet-werknemers
van de ACW. Ze hadden gebrek, ik zal maar zeggen, aan een trompetist of een trombonist. Nou ja, die hadden we niet zoveel. Dus, en wat gebeurt er dan nu? En dat gebeurt nu nog. Als er een vakantie of wat en we hebben een optreden, moeten we er een inlenen. De muziek die is er altijd. Nou, zo'n man of vrouw die we dan hebben, die gaat, doet een paar repetities mee. En nou, die zegt, dan zegt de dirigent, joh, kijk thuis nog eventjes na dit of dat. Want dit is een beetje gevoelig, zeg maar, om te spelen. Nou, dat gebeurt dan ook. En dat gebeurt nu. Ik val ook wel eens bij een ander in. En dan hoor je op dat moment bij dat orkest.
Ja. De HCW, dat bestaat als zodanig niet meer. Nee. En is die stalen band daar dus ook niet meer mee verbonden?
Nee, ze hebben dus nog wel een personeelsvereniging. Want die bestaat dus ook 75 jaar. Ja. Wij 14 dagen geleden hebben we daarvoor opgetreden.
Ja.
Dus we hebben natuurlijk allemaal stukken in de krant gestaan van ons orkest, zeg maar, dat zoveel jaar bestonden. We hebben iedereen uitgenodigd die daar interesse in hadden om het concept wat we die dag mee hebben gegeven in Voorschoten, in het cultureel centrum. Nou, daar waren heel wat mensen en daar zijn ook weer wat optredens uit voortgekomen. En zeiden, goh, bestaat het orkest nog? Ik wist het niet meer. Nou, en waar we dus nu voor opgetreden hebben, 14 jaar geleden, die personeelsreding stalen want die had nooit meer verder. Die fabriek bestaat niet meer. Die had er gedacht. Het orkest bestaat ook niet meer. Maar het bestaat nog steeds.
Maar er is nog wel een band tussen het orkest en wat
bedrijf?
Waar HCW nu onder valt. Nee. Dat helemaal niet. Het is nu helemaal voor zelfstandig.
Ja.
Het heeft daar nu niks meer mee te maken.
Nee, helemaal niks. Al jaren niet meer.
Oh, okay.
Nee.
En de instrumenten die jullie spelen, die zijn allemaal van jullie zelf?
Allemaal van onszelf.
Ja.
Ik heb mijn eigen geluid altijd bij me. Overal waar ik heen ga, als ik met de Hawaii met weg moet, neem altijd mijn eigen geluid mee.
Ja.
Dat ken je het beste. Alleen als je ergens optreedt, is het piano is aanwezig, geluid is aanwezig. Dan hoef ik het niet mee te nemen. Dan is er iemand die dat verzorgt of wat ook. En heb ik misschien wel een paar op- of aanmerkingen. Dat komt voor.
Ja.
Maar ik heb het liefst altijd mijn eigen spullen bij me.
Ja. En treden jullie door het hele land op?
Nou, het hele land dus niet. We zijn op het moment, omdat we dus 75 jaar bestaan. En we zijn dus in België geweest. Hebben we dus opgetreden in Nazareth. En dat is een restaurant van Van der Valk, concern.
Mm-hmm.
Daar zijn we geweest. En onze dirigent die wil in deze omgeving, niet helemaal in Groningen en alle genoemd meer. Want als wij weg moeten, dan moeten we altijd een bus huren.
Ja.
En niet iedereen wil die bus betalen.
Mm-hmm.
Dus we rijden dan het liefst zelf, zeg maar. En we zijn nu bezig om al die etablissementen te benaderen. Met de circulaire die we dan hebben. En waar die foto op afgedrukt staat waar we gespeeld hebben. Of we hebben daar een diner dansant verzorgd. En om kijken of daar een klus uitkomt. Zoiets.
Ja. Kunt u voorbeelden geven van waar jullie spelen? Of voor welke festiviteiten? Of,
We spelen in Hoogvliet. Dat is een organisator die huurt orkesten in. Mm-hmm. En dat is dan een dansmiddag. En dat is op zondagmiddag van 2 tot 5.
Ja.
Dan moet hij die mensen 7,50 betalen. En daar zit een deel voor ons in. En dat moet dus de opbrengst goed maken. Want waar we repeteren, dat kost ook geld.
Ja.
Dat moet daaruit betaald worden.
Ja.
Dan gaat dus wel stuk, dat moet daaruit betaald worden.
Ja.
En zo gaan we dan. We hebben ook heel veel gespeeld in het Kurhaus. Debutantenbal. We hebben heel veel gespeeld in het Hotels van Oranje.
Ja.
En we hebben veel gespeeld in Den Haag bij wat aan de overkant zit van de Tweede Kamer, een etablissement, chic, allemaal. En dan zitten er 5, 6 orkesten, dat is dan zo'n hele avond. En dan zijn wij het orkest wat de nostalgie muziek verzorgt, want dat willen ze ook. Ze willen niet keiharde pop, maar ze willen ook ouderwetse dans. Nou, wij spelen Engelse wals, noem maar op. Passen dobbelen dus.
Maar hoe zou u de muziek omschrijven die jullie spelen? Wat voor soort muziek is dat?
Nostalgie. Uit de jaren 30 tot heden. Als je dus nagaat, misschien, ik weet niet of u het volgt, maar enkele jaren geleden hadden we Karel Emerald.
Mm-hmm.
Een zangeres, moeilijk om mee om te gaan. Ik heb nog nooit met haar gewerkt, maar enkel maar van het lezen en het luisteren. Die muziek spelen wij ook.
Ja.
We proberen via een arrangeur een stuk muziek te pakken te krijgen. En dan gaan we dat oefenen. En dan, als dat loopt, dan gaan we dat ook spelen. Dus dan zeggen we niet, we spelen alleen de Ramblers of uit 1930. Nee, we spelen ook muziek uit 2015 enzovoort. Noem maar op.
Ja,
dat komt er.
Hoe komen jullie aan de optredens? Is dat mond-op-mond reclame of doen jullie aan publiciteit?
Ja, publiciteit doen we ook, Wij spelen ook voor het Fonds 1818.
Aha, ja.
Daar komen de meeste optredens uit.
Ja.
Ja. Dan spelen we in zorgcentrums. Ik heb er nu op het moment alweer 3 aangenomen voor volgend jaar. En ik zit dan als presentator bij de radio bij Leitero. Dus ik ben vanmorgen naar de mensen gaan. Sta ik nog op de lijst voor de piramide? Dus morgen hoop ik daar weer wat te horen, ook voor volgend jaar.
Ja.
En ja, als je ergens komt en de mensen vinden het leuk en je valt in het pulletje, zeg maar, dan is het, mag ik een adresje, heeft u een foto, heeft u een kaartje, dan bel ik u eens. Nou, zo gaat dat dan.
Ja, ja.
Zo kom je aan de klus.
Ja. En wat is uw rol op het ogenblik in het orkest?
Ik ben de manager.
U bent de manager geworden uiteindelijk, ja.
Ja, hoe komt dat weer? Dat is altijd vervelend om zoiets te zeggen. Vroeger hadden we daar ook iemand voor, maar die noemde zich ook manager. Maar die had liever een biertje, als dat hij erachteraan ging. Ik vind het altijd vervelend om zoiets te zeggen. Maar hij zei, joh, jij bent nogal gebekt. Gaat een praatje maken met diegene. Nou, ik ben nooit een indringer, want dat wil ik niet. En stel dat u interesse hebt in muziek en u heeft een vereniging en er is eens in een jaar is er een gezellig diner, dansant, en daar vraagt u ons voor. Nou, dan ga ik al aan die mensen vragen, wat is de bedoeling? Is het strikt danstempo? Gaan we eerst praatmuziek, entreat muziek noemen wij dat. Maken we muziek, we zijn met z'n 16e.
Ja.
En dat het niet storend is. Je gaat iets opbouwen. Ik zeg altijd, als de koffie eraan komt tussen het voorgerecht, daartussenin spelen wij en tussen de gerechten door. We houden contact met de keuken. Als die zeggen ineens, het hoofdgerecht komt erin, dan moet ik niet zorgen dat u op de vloer staat.
Nee.
Dat u aan tafel zit.
Ja.
Zo werkt dat. Ja.
En speelt u zelf nog instrumenten in het orkest?
Ja, slagwerk.
En nog steeds slagwerk?
Ja. De rest staat allemaal buiten kijf. Ik doe niks meer op de piano, ik doe niks meer op de bas en de accordeon helemaal niet meer.
Ja.
Ik heb hem nog wel.
Ja. Goh, leuk. Ja. Ja, dat neemt ook flink deel van uw tijd in beslag, denk
heel
ik, hè,
tijd,
dit orkest. Ja.
Ja. Ja. Ja.
Ik ga weer terug naar het verleden. Hoe oud was u toen u uw vrouw leerde kennen?
Mijn vrouw, wij zijn bijna 47 jaar getrouwd. Ik ken mijn vrouw 49 jaar.
Ja.
En door de muziek.
Ja.
Ja. Ik zal u zeggen, mijn schoonvader die was van de Rijksvoorlichtingsdienst in Roelof Arendsveen, want daar komt mijn vrouw vandaan. En daar werd een dorpshuis gebouwd. En mijn schoonvader moest dat lobbyen, zoals dat dan heet.
Mm-hmm.
Om geld van de tuiners en van ja, het rijken om zoiets neer te zetten. En dat is dus gelukt. Ik maakte natuurlijk al jaren muziek, want ik speelde op partijen met foto's gezien met diverse plumages. Dus wij moesten de opening verzorgen van dat dorpshuis.
Ja.
Met de burgemeester en mijn schoonouders waren daar. Mijn vrouw, omdat ze natuurlijk verder geen geld hadden. Dus de zussen, mijn vrouw die zijn 4 meiden en 2 knullen zeg maar.
Ja.
Die liep daar in de bediening. En wij moesten dat feest opluisteren.
Ja.
En tot een gegeven moment was het feest afgelopen. En iedereen ging inpakken. En er stond nog een glaasje van. En wat dan mijn schoonmoeder was. Die zei, met een slokje van jou hoor. Weet je wel, zo weet je wel. En zo kreeg ik kennis aan mijn vrouw. En,
ja.
Dus ik wilde haar naar huis brengen. Ze zei, nee, ik wil 500 meter hier van het huis af. Dus ja. Ja. En ik zal u vertellen, de eerste jaren, ik was er nooit op geen verjaardag, zelfs met kerstmis niet, want ik speelde in een hotel in Alphen aan de Rijn en al dat gedoe meer. Dus ja, ik wilde altijd vooruit. Ik wilde ook een eigen huis. Wij zijn ook in een appartement begonnen, 4-kamer appartement. En dan zeg ik, ja, maar het komt niet allemaal aanwaaien, want je bent wel vertegenwoordiger. En dan zei ze, waar je dus een hypotheek vraagt, meneer, wat is uw vast salaris?
Ja.
Dat was niet zo. Ik zei, ja, ik moet het van de verkoop, ja meneer, is dat vast? En dan zeg ik, nee, dat is niet vast, want dat weet ik niet. Als de mensen nee zeggen, verkoop ik niks.
Ja.
Dus dan heb ik alleen maar dat. Dus daar kon je dan geen hypotheek op krijgen. Dat gold ook voor de muziek. Weet u zeker dat u zoveel partijen hebt? Nee, dat weet, als ik geen telefoon heb, dan heb ik niks. Dan zeg ik, ben ik thuis. Dat vind ik niet erg. Maar zo moest ik het opbouwen.
Ja.
En dat is me ook gelukt.
Ja. Ja. Hoe lang hebben jullie verkering gehad?
2 jaar.
En toen zijn jullie getrouwd. Ja. In welk jaar zijn jullie getrouwd?
69.
1969, ja. Nog even over uw verkeringstijd. Wat deed je dan als je samen verkering had in die tijd? Wat ging je dan samen doen?
Nou, ik heb al een heleboel van die woorden gehoord. De muziek.
Ja.
En wat mijn schoonmoeder dus niet zo leuk vindt als we weggingen. Ga je alweer weg, zei ze dan tegen de dochter. Ja, ik hoorde het dan niet, want... Ik wil dat je nu dan en dan thuis blijft. Dus ik kwam altijd op woensdagavond. En mijn zwager kwam altijd een dag later. Want die is een paar maanden later getrouwd. En in het weekend. Maar ja, ik moest ook dikwijls spelen. En ja. Dan zei mijn schoonmoeder. Je hebt wel een vent. Hij is er nooit. Hij is altijd weg. En dat was zo. Dus ik zei altijd, ja, ik wil vooruit en al dat gedoe meer. Ik krijg het nergens gratis, bij mij ook niet. Ja. En zo ging dat.
En ging uw vrouw dan met u mee?
Ja, dan, waar gingen wij dan? Vroeger jaren, we hebben ze in Leiden ook gehad, had je de Rutex-zaken.
Ja, ja.
Nou, wij gingen heel veel naar Rotterdam, of naar Utrecht, of naar Amsterdam. Ik had een auto. Dus nou, daar gingen we dan. Daar zat levende muziek, dus daar kon je ook veel mensen, want die kwamen er ook. En die hielden zelfs een stoel voor je vrij. Ja. Van, kom je volgende week? Zei ik, die hoeft te spelen, dan kom ik.
Ja.
Nou, zo ging dat.
Ja, ja, ja. Hoe viel u bij uw schoonouders? Werd u vanaf het begin af aan geaccepteerd?
Ja.
Ja?
Ja, ze vonden alleen niet leuk dat ik niet van het houtje was.
Ze, hadden een religieuze achtergrond.
Ja, katholiek. Ja.
Ze waren katholiek, ja. Ja. Dus uw vrouw was ook katholiek. Ja. Ja. En ze vonden niet prettig dat u niet gelovig was.
Nee, in het begin niet.
En hoe is dat? Hoe heeft zich dat opgelost?
Ja, er was daar ook een zuster. En dat was, ja, sorry, ik noem dat een populaire vroedvrouw, zeg maar. Die dus in die dorpen mensen hielp. En die kwam dus daar ook veel over de vloer. En daar heb mijn schoonmoeder ook nog in het begin in huis gewoond, zeg maar. En op een gegeven moment hadden ze natuurlijk zelf een huis. Nou, die kinderen worden groter en de zuster verstegen. Die hoorden dan zeg maar overal bij. Mijn vriendin was het niet. Ze was ook ouder als dat ik was, hoor. Ook dat ouder als mijn schoonmoeder, zeg maar. En is het... gaan die twee trouwen? Ik zag het niet toestaan. Hij is niet katholiek. Dus wat heb ik dus gedaan op een gegeven moment op de plantage? Heb je zo'n verbumd, heb je wel eens van gehoord?
Nee.
Nou, dan geven ze mensen die geven katholiek onderwijs.
Aha.
Daar ben ik al zo'n 1,5 jaar geweest. En toen kwam zij... ging dus ermee bemoeid. Dan gingen we dus bijna trouwen. Hij is nog steeds niet gedoopt. Hij is niet katholiek. En toen heb ik gezegd... of we gaan verder, of ik kap ermee. Ik zeg... u bemoeit zich niet met mijn zaak.
Ja.
Dus ja, we zijn toch getrouwd.
Maar jullie zijn niet in de kerk getrouwd?
Jazeker.
Toch wel?
Ja, ja. Ik weet overal van.
En het was geen probleem dat u niet van katholieke huis was zelfs, bij het huwelijk?
Nee, okay. Ik heb zelfs de kelk aan mijn vrouw nog uit mogen reiken.
Ja, ja.
Ja.
Ja, ja. Was dat een uitzondering of ging dat wel vaker zo?
Dat weet ik niet. Dat hebben we van de pastoor nooit gehoord. Het was een heel aardige man en al dat gedoe meer. Dus,
en moesten jullie ook toezeggen dat jullie je kinderen katholiek zouden dopen?
Nee, dat hebben mijn schoonouders wel geraamd, maar dat is nooit gebeurd.
Het ging wel vaker zo, hoor. Leren. En dan toch... dan moest je wel apart bij de pastoor voorkomen. Je moest dingen uitleggen. En wat je bedoelingen waren in de toekomst. Maar dan mocht je wel katholiek trouwen.
Ja. Ik zeg het. Ik kreeg alleen de hostie niet, zeg maar.
Nee, nee.
En daarvoor mocht ik de kelk dus uitreiken.
Ja.
Wij zijn dus 2 dagen voor de kerst zijn wij dus getrouwd.
Ja.
En... ik zeg, het was een hele aardige pastoor van leven. Mijn man leeft ook niet meer. Maar die heeft mij nooit daartoe gezet, zeg maar. Mijn schoonvader zat ook in het kerkbestuur. Die zat ook in het kerkkoor.
Ja.
En die zag dus ook wel, dat heb je ook later wel gezien in ons huwelijksleven, dat het er wel goed zat bij ons. Hè? Liever had hij natuurlijk gewild dat alles hetzelfde was.
Ja. 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 Hoe viel uw vrouw bij uw ouders?
Perfect.
Ja?
Maar mijn moeder was ook katholiek.
Ja, ja, natuurlijk, dat heeft u ook verteld. Ja, ja. Maar ook gewoon haar hele persoonlijkheid.
Ja, 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 ja.
Werd ook geaccepteerd door uw ouders.
Ja,
ja, ja. Voordat jullie trouwden, had u toen seksuele voorlichting gehad van uw ouders? Nee? Was niet gebruikelijk in uw gezin om het daarover te hebben?
Nee. In ons gezin ook niet.
Nee, nee. Dus daar werd helemaal niet over gesproken, nee, dus dat moest u zelf maar uitzoeken.
Ja, ja,
ja. Ja. Hadden uw ouders wel een soort boodschap van... Je moet, ja, laat ik maar met zo'n woord noemen, kuizen blijven totdat je getrouwd bent. Was dat het?
Nooit over gesproken.
Nee, ook dat moest je zelf maar uitzoeken. Nee. En bij u aan de kant van uw vrouw, weet u dat toevallig?
Nou, daar werd wel over gesproken, maar er werd niet diep op ingegaan.
Nee.
Want mijn vrouw is de oudste.
Ja.
En er zitten er natuurlijk nog 5 onder.
Ja.
3 meiden en nog 2 knullen.
Ja.
En ik weet wel, toen wij getrouwd waren en al kinderen hadden, en die bleven ze net zo goed als die kinderen, mijn kinderen wel eens bij mijn moeder bleven slapen, zeg maar.
Ja.
Gebeurde dat ook in Roelevaar en Steen, zeg maar.
Ja.
Maar in tussentijd had mijn jongste zwager met zijn vriendin toen, ik mag blijven slapen. En mijn kinderen lagen in hun bed, zeg maar. En dus mijn vrouw kreeg de pest in en die zei, we halen ze eruit en we gaan naar huis en dan kan jij in dat bed slapen. Dat wil je.
Ja, ja.
Terwijl zijn schoonouders hels waren als ze bij elkaar waren.
Ja. Dus u kreeg geen seksuele voorlichting.
Nee.
Had u ook wel eens in die tijd ooit gehoord van homoseksualiteit?
Ja,
waar je tegenwoordig, ja. Ja, hoe hoorde je daar toevallig over? Weet u dat nog in uw jonge tijd?
Nou, ik had zelfs een collega die homo was.
Ja?
Ja. En die vertelde het niet, maar op een gegeven moment, ja, ik weet niet, ze zeggen niks, maar ze dragen iets uit, hè.
Ja.
Iets anders als, dus ja, je kwam er lachten en dan zei ze, joh, niet verder vertellen, ik ben homo. Dus ik, nou, dat doet mij geen zeer, dus ja.
Ja. U bent getrouwd met uw vrouw, wat u zei, vlak voor kerst. En hoeveel kinderen zijn er uit jullie huwelijk geboren?
Ik zal eerst nog even een ander ding erbij vertellen.
Ja, natuurlijk, ga u gaan.
We zijn dus 2 dagen voor de kerst getrouwd. En toen in die tijd, als je voor het einde van het jaar trouwde, kreeg je belasting terug.
Ah, hé, dat heb ik nooit geweten.
Ja,
nee?
Daar vertrouwden wij toen.
Ja. Ah, dus dat was financieel ook nog aantrekkelijk om dat voor het eind van het jaar nog te doen.
Tegenwoordig is dat niet meer.
Had uw vrouw trouwens een baan?
Jazeker.
Mijn
vrouw was gediplomeerd gezinsverzorgster.
Aha.
In Roelevaarsveen en Nieuwe Wetering en Oude Aden. Noem maar op die hele, het heette toen Alkmaar. Tegenwoordig is Kagenbrassen.
Ja.
Maar dus in die hele regio zat ze dus.
Ja. Is zij na haar huwelijk nog blijven werken?
Nou, niet lang. Ja, bij mij dus op een gegeven moment, hè. Dus,
ja, maar niet in haar niet lang
nee,
in
nee,
haar
daarna
beroep.
Niet. Nee. Okay.
Ja. Waar zijn jullie gaan wonen toen jullie getrouwd zijn?
Wij zijn gewoond in Leiden-Noord. In een appartement. Dus bij de Willem de Zwijgelaan.
Ja.
Daar keken, onder de achterkant keken wij daarop uit. En dat heette Quarantijnstraat. Heette dat. Dat was toen nog niet zo lang gebouwd. En je kwam in Leiden dus niet makkelijk aan een huis. Laat staan in Roelevaar en Zween helemaal niet. Want ik was geen vener, zeg maar.
Nee.
Ik drong de mensen binnen. En omdat mijn vader bij de gemeente werkte, die had nog wel eens hier of daar een deur waar die binnen viel. En we hadden iets op het oog. Was ook een heel huis, zeg maar. En dat was in de Decimastraat. En zei mijn vader, zou je daar willen? Ja, kan je het kopen? Ja, kan het kopen. Ik heb dit en dat. Het spaart. Dus er was een soort van gemeente uit, een soort wooncommissie.
Mm-hmm.
En die hadden dan eens in de 14 dagen, hadden die op een middag vergaderingen. En dan kwamen al die mensen die dat aangevraagd of een verzoek ingediend hadden om daar te wonen. En, of je dan vergunning kreeg, hè, toestemming. En dat kreeg dan allemaal op schrift. Nou, ik werd afgewezen, want het huis was te groot, het had zoveel kamers. En we begonnen op nul natuurlijk, we gingen trouwen en... geen kinderen niks en geen inwoning niks en al dat gedoe meer. Dus het werd niet toegestaan. Toen hebben we daar nog hier en daar overal lopen kijken en al dat gedoe meer. Ja, dan zei ik tegen mijn vader, zal ik het nog een keer proberen? Ja, je kan het proberen, maar ik geef je geen kans. Totdat er op een gegeven moment, waar we dus in getrouwd zijn, dat appartement. En dat was een 4-kamer appartement, daar was ik ook bang voor. Maar dat was natuurlijk weer wat later. En toen was het wat gemoedelijker om te kopen. En wij zijn in onderhandeling gegaan. Of je het financieel rond kon krijgen of je een hypotheek kon krijgen. Nou, die hypotheek die kreeg ik wel. Toen hebben we dus weer het verzoek ingedaan. En toen werd het goedgekeurd. Dus,
voor het appartement dat voor aan de quarantaine.
Dat
heeft u toen gekocht.
Ja.
Ja.
Dan hebben we 3,5 jaar gewoond.
Ja.
En toen zijn we hier terechtgekomen.
Ja. En er zijn kinderen uit uw huwelijk geboren?
Ja, in dat appartement is mijn zoon geboren.
Ja, in welk jaar?
In 72.
Ja.
En die is 44 nu.
Ja.
En na 2 jaar kwam een dochter.
Ja.
Die is hier dus, zeg maar, geboren?
Ja, ja, ja.
Dus 42.
Ja. En hoe was jullie stijl van opvoeden van jullie kinderen?
Hoe was jullie stijl van jullie? Nou,
u zegt, u bent in uw eigen zin vrij los opgevoed.
Ja, ja. Nou, ik vond niet alles goed. Mm-hmm. Nog niet. Maar ja. We waren helemaal niet moeilijk. We hadden er eerst natuurlijk één, daar pronkte we ook mee. Hè? Want hij is op 3 oktober geboren.
Dus... Ah, lijn is ontzet.
Ja. Mevrouw die wilde dat eerst niet. Die zei nog tegen de huisarts die de bevalling deed. Van, kan je niks organiseren dat het nog ervoor of ten... Nee, mevrouw, nee. Er zit een schrijfster en die schrijft alles op in het Elisabeth. Op de Hooigracht, daar is die geboren. Ik kan het niet maken en ander gedoe meer. Dus nou ja, het bleef 3 oktober. Dus nou ja, we zijn er nu gelukkig mee.
Ja, u bedoelt dat uw zoon eigenlijk pas officieel bijvoorbeeld op 4 of 2 oktober zou zijn geboren.
Ja.
Maar dat wou hij niet opschrijven op de geboorteakte.
Dat kregen we niet voor elkaar.
Ja.
Ja. Nou ja, die jongen die is in huis natuurlijk groot geworden, zeg maar. En we gingen verhuizen. Daarnaast hadden wij ook nog een stomerij waar mijn vrouw in stond.
Aha.
In de Morstraat van de Tri-Express. Dus wat gebeurde er dan op een gegeven moment? Dan was hij klein. En dan namen we mee op de fiets. En zat hij in de bak boven. In dat kantoor. Nou ja, nou, als we hem hoorden. Dan zei hij, oh, ik heb honger. Ik moet een fles hebben of iets dergelijks.
Ja.
En zo ging dat dan.
Ja, ja, ja. Ja. En die bevallingen zijn allemaal goed verlopen van uw zoon en van uw dochter?
Ik zal u vertellen, bij Edward was het geloof ik 1,5 uur en bij mijn dochter 50 minuten.
Ja, ja, ja. Hoe hebben zij zich verder ontwikkeld? Ze zijn naar de lagere school gegaan,
ja.
Dat is allemaal goed gegaan.
Ja, perfect. Dus hier op de Telderschool,
ja.
Daar zijn ze lagere school gegaan. Mijn zoon die ging MAVO doen, leven de lol. Het zou hem nou ziet en wat hij doet en wat hij kan en wat hij is. Dat zet ik mijn pet af.
Ja?
Ja. Dokter, ingenieur.
Oh, jongen, jongen, jongen. En dan toch eerst maar met MAVO begonnen.
Ik zou u zeggen, er was hier een knaapje, dat noemen ze een lilliputter. En die jongen, die heeft ook zijn benen laten verlengen en al dat deed in Beverwijk. Want hij wilde er ook bij. Die was dan vriendje met mijn zoon. Trouwens, hij woont er nog, hier achter in de straat. En dan gingen ze naar de A4, dan gingen ze vrachtauto's bekijken. Dus hij kwam op een gegeven moment van de MAVO af. Ja, wat moet je dan? Ja, nou, diverse scholen geweest. Hij ging naar de MTS. Die achter het Lammerschanspark, daar had je dat. Daar is die cum laude geslaagd. En toen ging hij naar de HTS in Rijswijk. En, maar hij wilde ook wat in zijn zak hebben, een ander genoemd. Want hij maakte ook muziek. En die ging naar... naar Duinro werken. Op een gegeven moment komt er een prof en die zei, Edward, als je dat klaar hebt, moet je naar de universiteit gaan. Nee, dat kan ik niet, dit en dat. En zo. Hij heeft ze over laten halen. Maar hij is toch naar de universiteit gegaan in Delft.
Ja.
Daar is hij dus afgestudeerd als ingenieur.
Tjonge.
Toen is hij gaan werken.
Ja.
Toen kwam er weer een prof tegen. Ja. Je moet doorgaan, joh. Ja, nou ja, maar ik wil ook wat in mijn knip en al dat gedoe meer. En als ik daar studeer, dan heb ik niks. Alleen studiefinanciering.
Ja.
Dus toen ging hij naar Eindhoven. En daar is hij dus afgestudeerd als dokter-ingenieur. En hij is nu deeltijd hoogleraar.
Zo,
hij zit nu in Wenen. Op het moment dat ik hem straks thuis, want ik moet hem halen.
Tjonge, wat een carrière. Ja.
Nou, ja. De andere, die heeft schroevers gedaan.
Ja, uw dochter, ja.
Ja. En die ging op reisbureaus werken en al dat gedoe meer. Maar de ene dag heb je druk en de andere dag mag je de ramen zijn en heb je niks te doen. Dus die vond dat niet leuk. En die zit nu in het onderwijs.
Ja.
En administratief. Dus is geen docent hoor, wat ook. Mm-hmm. Maar die zorgt dat iedereen zijn centen krijgt en al dat gedoe meer. En dat doet ze dus.
Ja. Ja.
En die heeft 3 kinderen.
Ja.
Mijn zoon heeft er 2.
U heeft inmiddels kleinkinderen.
Ja.
Ja. Nog even terug naar uw opvoeding, want daar waren we ook over bezig. U zei nou, ik vond niet alles goed. Hoe zou u opvoeding van uw kinderen karakteriseren?
Nou, kinderen en vooral kleine kinderen, die proberen je wel eens uit. En dan zijn mijn, en vooral de oma's, maar ik zei, ja, jokke, jouw schreeuw nog klein. Dan zeg ik, nee, vind ik niet goed. Ik wil dat hij met 2 woorden spreekt en al nog gewoon, kijk, heel gek, in Roelevaar en Sveen spreken ze van hai, wai en zai. En daar hou ik niet van.
Nee, geen dialect.
Nee, we spreken ABN.
Ja.
En dus ik zeg, we komen allemaal uit Leiden, we zullen allemaal wel eens een toon hebben dat je denkt, nou, hè, dat hoort erbij of wat. Ik probeer daar altijd op te letten. En dat geef ik een ander ook mee.
Ja.
En dat doe ik ook, heb ik bij mijn kinderen gedaan en ook bij mijn kleinkinderen en allemaal gedoe.
Wanneer is dat voor u zo geworden dat u zei van ik wil ook geen Leids spreken bijvoorbeeld of zo?
Dat was al toen ze op de kleuterschool waren.
Mm-hmm.
Want ze zaten hier op de klaproos. En dat was een hele aardig hoofd. En ik heb in mijn hobbytijd ook nog filmen gemaakt. En dus ik filmde die schoolkinderen in hun doen en laten. En dan ging ik dus aan het hoofd vragen. Vind je het leuk als ik een ochtendje kom te filmen en al dat gedoe meer? En nou, dat werd dan goed gevonden. En dan was dat klaar, was dat gemonteerd en al dat gedoe. En dan zei ze, zou je het leuk vinden om een avondje voor de ouders te geven hier in school? Dus ik heel erg leuk. Dus ik had een projector en al wat genoemd meer.
Ja.
Dus dat nam ik mee. En ik heb elk kind in zijn waarde gelaten ook. Hè? Ook met Sinterklaas, want dat heb ik ook allemaal films van. En dat liet ik allemaal de ouders dan zien. Niet alleen mijn kinderen, zeg maar, want dat is mijn aard niet.
Ja.
We zijn hier op school, er zitten 20, 25 kinderen. Er is een juffrouw en die vertelt wat. En dan zei ik, u moet niet op mij letten. Ik let niet op u, ik film. Ik zeg, wat eruit moet geknipt, dat kan allemaal.
Ja.
Zo heb ik dat allemaal gedaan.
Jongen, wat heeft u allemaal aan activiteiten gehad?
Ja.
Nog even als laatste kort. Vanaf dat u eigenlijk met een soort vervroegd pensioen bent gegaan. Toen u 56 was.
56,5, ja.
Had u pensioen opgebouwd?
Nou, we hebben lijfrenters.
Ah, ja.
En wij hadden een accountant uit Kampen vandaan. En die zei altijd, u bent een rijk persoon. Ik begreep hem niet. En zei hij, u hebt een kast van een huis, u hebt een kantoor, u hebt een omzet van 1,2 miljoen gulden. Wat wilt u nog meer? Ik zei, ik wil niks. Toen zei hij op een gegeven moment, u moet het maximale nemen van lijfrentes. En dat was dan 16,200 gulden per jaar. Als u het niet kan betalen, stel dat je een slecht jaar hebt in je omzet, want dat kan. Wij leefden bij de dag, maar ik was ouderwets. En daar kreeg ik ook botsingen met mijn collega's mee. Wat hadden wij, mevrouw? Een salarisrekening. En daar werd elke maand werd er geld op gestort. Daar leefden we van. De rest was van het bedrijf. En het geld wat daarvan extra overbleef, daar kocht ik de lijfrenders van.
Ja.
En toen zei de account, is nooit gebeurd. Als je niet hebt, doe je me van het jaar niet in. Sla je een jaar over of minder.
Ja.
Het is altijd zo gebleven.
Dus van die lijfrentes heeft u ook kunnen leven nadat u gestopt was met
werken.
Ja, we
hebben er nog één.
Ja. Ja. Nog een laatste vraag. Als u zou moeten vertellen waar u zich nu in uw tijd mee bezighoudt. Wat zou u dan allemaal aan opzommingen doen?
Wat ik nu nog doe? Nou, ik rij auto's bij een uitzendbureau.
Ja.
Ik rij van A naar B, allemaal nieuwe auto's. En dat is ook tevens huur. Dus als u op vakantie gaat en u hebt geen auto, en u zegt, hé, ik ga weg, ik ga een auto huren. Dan kun je bij Multiren doen, dan kun je bij Sterrenren doen, waar ik dan werk. Ik noem maar wat. Nou, dat doe ik dan. Daarnaast, hebben we al onze hele revue hebben die al laten passeren.
Ja.
Dat is muziek maken,
muziek,
radio maken. En dat zijn mijn kinderen, mijn vrouw, mijn kleinkinderen. Dus,
ja. Zo, dus u heeft nog steeds een heel druk leven.
Ik moet de agenda in de gaten houden.
Ja. Zullen we het hierbij laten?